Maar dat is het probleem niet. Dat OS werkt wel. Het gaat om al die apps die het niet meer gaan doen. En die drivers die stoppen inderdaad, wat je ook zegt. En dat is gewoon waarom je altijd spijt krijgt.
Ja, en bijvoorbeeld nu bij deze Switch. Kijk, in Mojave, de huidige versie. Zeg maar, je moet in principe 64 bits applicatie draaien. Maar 32 bit doet het nog wel. Dan krijg je zo'n melding van deze applicatie moet worden bijgewerkt.
Ja, deze is vanaf nu een beetje dodgy.
Ja, inderdaad. Maar in de nieuwste versie, we komen zo op de naam. Daar werken 32 bit applicaties gewoon helemaal niet meer. Dus ik was editor van dienst van een episode. Dus ik sling mijn Audacity aan op mijn geüpdate Mac versie. En die app is 32 bits. Doet het dus ook gewoon helemaal niet meer. Moest ik het in Audition gaan zitten editen. Wat overigens prima beviel. Maar dan ben ik toch maar teruggegaan. Want het was echt voor een productieomgeving echt wel iets te gaar.
Tim, draai je ook wel eens beta's?
Beta's? Nee, beta's. Eigenlijk niet.
Nee?
Nee.
Jij vindt dat vooral minda's.
Jezus. Het is wel heel jammerlijk dit.
Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met...
Daniel.
En...
Floris.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Tim Segers. Je hoorde hem al even. Tim studeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon kort daarna als Head of Marketing. En later als Manager Distribution bij The Front Door. En daar heb je misschien nog nooit van gehoord, maar dat is onder meer de partij waar je mee gaat praten als je provider bent en zenders wil uitzenden zoals Pebble of Motors TV. Nou, dat heb ik in een grijs verleden dus gedaan. En inmiddels is Tim Content Manager TV bij Youfone. Ja, Content Manager, dat zeg ik goed toch?
Ja, dat klopt inderdaad, ja.
En nu kun je dus de kennis van de televisiemarkt aan de andere kant van de tafel goed kwijt. Nou, ik heb Tim dus leren kennen als... Tijdens zijn tijd bij de Front Door. Maar Tim, kun je vertellen, wat doet een content manager TV bij Youfone nou eigenlijk?
Nou, een content manager is eigenlijk iemand die alle rechten regelt voor alle zenders. Je hebt zoals bij Ziggo of bij Youfone nu dan. En bij KPN heb je zenders. En die zenders die verschijnen niet magisch op je scherm of zo.
Rode knop. Ja. Komen ze in beeld? Dat is toch magisch?
Hoppa, het is ja gewoon. Ja, nee, helaas, daar moeten gewoon goede afspraken over gemaakt worden. En de content manager doet dat eigenlijk. Die spreekt allemaal dingen af, zoals rechten, ketchup, NPVR-opnames en noem het maar allemaal op. En wat er allemaal mag van die zenders eigenlijk. En uiteindelijk heb je dan een pakketje. Dat stel je samen en dat zenden we dan uit en dat verkoop je. Onder andere aan alle consumenten die graag televisie willen nemen.
Nou ja, je legt het snel en makkelijk uit en ik denk ook wel dat het te volgen is. Maar wat zijn nou de speciale componenten of de dingen die op de factuur komen staan waar ja, eigenlijk een simpele ziel, een simpele gebruiker van televisie helemaal geen erg in heeft? Hoe diep gaat dat konijnenhol? Hoe zit die wereld in elkaar?
Nou, het is, ik vind het altijd, ik vergelijk het altijd een beetje met bondscoach zijn van het Nederlands elftal. Iedereen heeft altijd wel een mening over tv en hoe dat in elkaar zou moeten zitten. Maar het simpele feit is natuurlijk dat niet iedereen altijd lekker mee wil werken. Heel vaak is het zo dat mensen roepen van ik wil alleen die zender en de rest dat boeit me allemaal niet meer. Ik wil niet RTL Z of SBS 9 bij wijze van. Ja. Het is natuurlijk gewoon zo dat je daar afspraken over maakt en dat je een pakketje afneemt. En vaak is het zo dat contentleveranciers graag willen dat je iets in een basispakket stopt. Voordat je überhaupt de rechten krijgt. Ja. En zo simpel is het dan eigenlijk ook. Het apart verkopen van zenders, dat is Knipper bijvoorbeeld niet zo heel goed afgegaan.
Waarom eigenlijk niet? Want ja, je zegt, je moet een pakketje afnemen. Ja, maar ik ben een consument. Ik wil helemaal geen pakketje.
ga er eens voor zitten, Daniel.
Waarom moet ik een pakketje afnemen? Dat is toch niet meer van deze tijd dat je zo'n... neem dit zenderpakket, dan krijg je deze 45. Ja, nou, een groot deel kijk je niet naar. Maar je betaalt daar wel voor. En dan, ik wil die zender ook bij. Ja, dat kan alleen maar in dat pakket, in combinatie met dat pakket. Maar alleen als je die decoder hebt van die afnemer. Dat slaat toch helemaal nergens meer op, 2019.
Lijkt me een Volvo.
Leg uit, waarom is dit zo kut?
Ja, het is Het is gewoon een wereld die langzaam verandert. Dat is sowieso één ding. Het is een hele slow business eigenlijk gewoon. Het volgt langzaam de markt. En je ziet dat met OTT eigenlijk het openbreken van de markt een beetje. Van goh, er is meer mogelijk dan dat we alleen maar inderdaad alles gewoon als grote pakketten
voor de,
afnemen.
Voor de leken luisteraar, OTT is over de top.
Ja, inderdaad. Dat is dus over een internetlijntje en niet over DVB-C. Dat is de coax of de variant of IPTV. Over het DSL-netwerk.
Ja, alles buiten je tv-provider om eigenlijk.
Ja, precies. En als je dan kijkt gewoon naar de markt waar het nu staat, dan is daar langzaam beweging in. Je ziet dat steeds meer providers hun pakketten kleiner maken. Het Tele2 is daarmee begonnen. T-Mobile heeft een iets kleiner pakketje dan Ziggo of KPN bijvoorbeeld. Maar het gaat best wel langzaam. Aan de andere kant heeft die distributeur ook wel... Ja, eigenlijk bestaat hij uit het feit dat zij voor jou die rechten regelen in een groter pakket. Op het moment dat jij het zelf zou moeten kopen overal, dan is het allemaal duurder. Dat zie je nu eigenlijk ook gebeuren. Een Disney komt binnenkort een keer met een eigen pakket. Discovery is begonnen met een eigen OTT-pakket. Netflix komt eraan. En dat zijn allemaal pakketjes van 8, 9, 10 euro. En dat is veel duurder dan dat jij 40 zenders neemt voor een tientje. Bij wijze van. Dus eigenlijk wat die distributeur heeft gedaan al die tijd is gewoon gezegd, nou kom maar, wij stoppen zoveel mogelijk in het pakket en dan maken we het vrij relatief goedkoop. En als je kijkt naar het model van Knippel wat zij hadden, dat was het een euro per zender. Omdat die dan zeggen die ook van, ja, maar het specifiek die zender die ze willen hebben, daar wil ik dan eigenlijk ook wel wat geld voor vangen, zeg maar. Stoppen jullie in een groot pakket, dan weet ik eigenlijk niet of ze nou het pakket nemen voor mijn zender specifiek. Maar daar krijg ik er in ieder geval iets voor terug. Als ik even aan de andere kant van de tafel zit, zeg maar, van de contentleverancier. Dus dat is een beetje het kip en ei af en toe verhaal. Wat je hebt, zo van ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk afzet. Dus gooi me met het pakket, dan krijg ik er iets voor terug. Of ik ga het alleen doen. Maar dan is de vraag hoeveel mensen willen het eigenlijk.
Ja, hoeveel mensen gaan ze uiteindelijk op mijn specifieke zender abonneren als ik niet in zo'n pakketje word meegenomen. Ja, oké, maar dat is nog steeds heel erg geredeneerd vanuit het belang van de aanbieder en niet zozeer vanuit van wat de consument wil. Maar ja, dat Knipper is dat op de fles gegaan? Bestaat dat nog eigenlijk?
Het is overgenomen. Het is altijd een product geweest van T-Mobile. Wel volgens mij met een losse entiteit. Maar uiteindelijk zijn ze er gewoon mee gestopt. Ik heb het vermoeden dat het kwam omdat ze te weinig abonnees hebben. Het zou gewoon kunnen op zijn gegaan in T-Mobile. En dat ze gewoon gezegd hebben van goh, we gaan verder daarmee.
Ja, misschien zit de consument hier ook veel minder op te wachten dan ik zou denken. Het is meer gewoon uit principe dat ik denk van, waarom is dit zo? De consument denkt misschien ook van, don't make me think. Geef mij maar gewoon een bundel. Waardoor ik ga lekker mindless op de bank zitten zappen. En ik zie wel wat ik tegenkom. Dus dan moet ik weer heel specifiek gaan kiezen. Ja, dit zendertje wel, dit zendertje niet. Ja. Moet ik hem over nadenken. Dat is allemaal moeite. Ja. Geen zin in. Als ik dat wilde doen, ging ik geen tv kijken.
Nee, dat is ook wel waar inderdaad.
Maar kun je het verhaal eens beginnen bij... Je werkte bij de Front Door.
Ja.
En dat is een bedrijf dat een heleboel dingen doet. Maar een van die dingen is zenders verkopen.
Klopt.
En dan zijn ze een soort van tussenhandelaar, zal ik maar zeggen. Voor met name buitenlandse zenders.
Ja.
Of in ieder geval in het buitenland gevestigde zenders. Die dan in Nederland voeten aan de grond willen.
Klopt.
Maar om daar nou een heel kantoor voor neer te zetten. En mensen voor in dienst te nemen gaat dan wat ver. Dat schakelden ze jullie in. Hoe gaat dat in zijn werk?
Het is eigenlijk een soort van aanbod. Je hebt heel veel content aanbod uit het buitenland eigenlijk. En wat de Frondel deed. Nou eigenlijk twee dingen. Eén is inderdaad ze waren een agent. Dus een verkoper eigenlijk voor buitenlandse partijen. In dit geval bijvoorbeeld Motus TV. En die wilde eigenlijk distributie hebben in heel Europa. Dat is een Franse partij van oorsprong was dat.
Mm-hmm.
En die zochten eigenlijk gewoon partners om hun pan-Europese feed. Een Engelse feed door te verkopen. In verschillende landen. Scandinavische landen, Benelux, Duitsland, noem maar allemaal op. En dan zoek je eigenlijk people on the ground. Mensen die eigenlijk het territorium kennen. Mensen die de connecties hebben bij de verschillende distributeurs. En dat is veel lastiger vanuit Frankrijk zelf te regelen dan vanuit Nederland. Dus ze zoeken eigenlijk gewoon een agent en die moet dan gaan verkopen.
En even voor de oplettende luisteraar. Je zegt al pan-Europese feed. Waar je dus niet bij stilstaat vaak. Dat is dus zonder Nederlandse ondertiteling. Hè?
Yes.
Dus gewoon alleen nog maar de kale video die binnenkomt rollen.
Ja. Klopt inderdaad, ja. En dan hebben we vaak distributeurs ook nog wel eisen inderdaad. Ik zou het fijn vinden als daar Nederlandse ondertiteling op zit of iets dergelijks. Nou, wij deden bij de live uitzendingen, dat deden we in Nederland dan voor Motors TV. De live races gewoon vertalen of dubben in het Nederland. Met verslaggevers. Dat was door Rick Winkelman of zo. Of Frank Weeing. Dat lag er een beetje aan welke race en welke klasse. Mm-hmm. Daar hadden we verschillende verslaggevers voor. En dat was wel hartstikke leuk altijd. Om dat op die manier te doen. Want dan kwam je wel. Dan werd het ook echt een productie op een gegeven moment. Voor de Nederlandse markt. En voor de Vlaamse markt
trouwens. Zat je toen ook net zoals nu in een mooie studio met een koptelefoon op en een microfoon erbij?
Het was zelfs nog kleiner dan dit. De helft van dit, zeg maar. Oh, wow. En dan zat je met twee schermpjes ervoor. En dan zaten ze daar 9 uur verslag te doen bijvoorbeeld van een of andere heel erg lange race. En dan tussendoor werd er even pizza gevreten. En dus dat was wel lachen.
Ja, meer heb je ook eigenlijk niet nodig, hè? Pizza, nee. Klein kamertje.
Ja, precies. Twee schijfjes waar we niet aan mochten komen. Want, als dit... Deze kant op werd gedraaid, dan was het geluid weg en dan had Frankrijk niks meer of zo.
Maar voor mij was dit wel echt de eerste eye-opener, hoor. Toen ik in de televisiemarkt een beetje actief was, dan... Oh ja, elke zender moet ook nog even vernederlandst worden, zeg maar, als die uit het buitenland komt. En dat is waar heel veel zenders gewoon helemaal niet op zitten te wachten.
Nee, dat klopt. Het kost alleen maar geld.
Ze hebben ook altijd... maar heel veel mensen denken, nou dan heb je zo'n zender, gooi hem in Nederland op tv, meer cash. Ja, maar het kost ook geld. En niet alleen om die rechten te regelen en weet ik veel wat, maar ook gewoon... Om het te vernederlandsen, inderdaad.
Ja.
Zo'n ondertiteling is niet gratis.
Of überhaupt om het
zo'n
te distribueren.
Zo'n Rick Winkelman komt ook niet voor een tientje en een kop koffie.
Nee, waarschijnlijk
misschien
niet.
Misschien voor inderdaad. Die pizza's nog, maar...
Ja, inderdaad. Ligt eraan welke pizza misschien. Ja. Maar zo gaat dat inderdaad. En Pebble TV, dat was dan een productie van de partij zelf eigenlijk. Van de Frondel zelf. En dan was het gewoon inderdaad content licenseren ten eerste. Dus zorgen dat je allemaal die tekenfilms in beheer hebt. Want dat zijn ook rechten die je gewoon moet inkopen. En dan moet je een schema daaraan vasthangen. Hè? Dan heb je een play-out machine. Dus dat is daadwerkelijk het schema opvullen iedere dag. En kijken wat je wil gaan programmeren.
Een soort win-amp playlist eigenlijk.
Ja.
En dan doe je op play.
Zoiets inderdaad, ja. Alleen moet die dan constant doorspelen. dat signaal moet je ergens naartoe brengen. En dat moet ergens opgepakt worden natuurlijk.
En waar naartoe en waar wordt het opgepakt? Hoe ingewikkeld is die wereld?
Het ligt er een beetje aan. Je hebt bij Motors TV ging het via de satelliet. En dan heb je ergens een satellietschotel nodig wat weer opvangt. En dat werd dan met een smartcard geencode en gedecode. En dat ging via, volgens mij destijds, via Kabeltex. Wat de partij is die dat regelt. Of via KPN Broadcasting Systems, mm-hmm. die dat ook doen. En daar kwam het signaal dan ook weer binnen om opgepakt te worden. En meestal is dat op de Media Gateway, waarbij in heel veel sum alles eigenlijk bij elkaar komt.
De Media Gateway?
Ja.
De grote plek waar alle zenders in Nederland eigenlijk
wel
doorheen gaan.
Ja.
Een soort AMZIX voor tv.
Klopt, ja.
Ja, precies dat. En daar komt eigenlijk alles samen. En dan werd het gewoon geleverd aan de verschillende partijen. Bij Ziggo of bij KPN. Nou ja. En datzelfde geldt eigenlijk voor Pebble. Alleen deden we dat dan via een play-out server gewoon ergens. Want die hoefde niet of via de satelliet. Is toch voor de lokale markt. Dus dan zorg je dat die server ergens midden in het netwerk zat.
Maar je zegt deden omdat je er niet meer zit of omdat het niet meer is?
Motors TV is gestopt vorig jaar, oktober, dacht ik.
Ja. En Pebble doet het nog wel?
Pebble doet het nog wel, ja. Ja, ik zit er niet meer inderdaad. Ja. Dus
kun jij zonder Pebble dan?
Nou, ik heb geen idee. Ik kwam er gisteren achter dat ik 40 extra zenders inkoop bij Ziggo. Dus dat heb ik meteen opgezegd. Want ik kon überhaupt al niet vinden wat erin zat. Dus
ja, dat Hindi pakket of zo.
Dan zal ik het wel niet missen. Nee, movies en series XXL.
Ah ja. Ja, daar hebben ze het verpakt bij elkaar inderdaad. Ja.
Ik heb geen flauw. Ja, maar ze konden me niet echt vertellen wat erin zat. Ja, 12 van de zenders, maar de andere 28, geen idee.
Ja, maar wacht even, dan ga je toch zappen, dan zie je ze toch?
Of...
Ja.
Nee, want ik kan toch niet, dan staat er niet, je zit nu op een movies en series XXL zender.
Je weet niet welke daarbij hoort.
Ik weet niet welke
natuurlijk
erbij hoort.
Het staat toch op de site?
Ja, daar stonden er dus maar 12.
Echt waar?
Ja. Ja.
En nog 28.
Nog 28, waarvan ik geen idee had.
Maar hoe weet je dat je er nog 28 had dan?
Nou, er stond een zenderpakket van 40 zenders.
Oh ja.
Waaronder deze 12. Oké, cool. En die andere 28 dan? Dus toen had ik zoiets van, ja.
Je was gewoon verdwenen.
Dus ik heb mijn vrouw gewoon een bericht gestuurd. Gezegd, hey, ik heb dat pakket opgezegd. Want dat kost schijnbaar €13 per maand. Ik heb geen idee wat we ervoor terugkrijgen. Als we het missen, hoor ik het wel. Maar ik heb nog niks gehoord.
Ja. Ah, ja.
Ik ben helemaal geen persoonlijke fan van echt live televisie kijken. Maar ik weet nog goed dat toen mijn eerste kind geboren werd. ik verknocht ben geraakt aan de zender Baby TV.
Ah ja.
En dat vond ik eigenlijk gewoon de meest chille zender. Kijk, Pebble is wel goed, maar voor iets ouder. Ja. Nog. En Baby TV is echt schot in de roos. Dat is gewoon 24/7 TikTok, maar dan wat meer in de 21ste eeuw.
Ja.
En ik heb zoveel van die liedjes in mijn hoofd en zoveel tekenfilms die ik nog steeds op YouTube opzoek. Want wij zijn die zender op een gegeven moment kwijtgeraakt. Zeg maar, de provider waar ik werk, daar hadden we in eerste instantie zelf een televisiepropositie gemaakt. Daar ken ik Tim ook van. En op een gegeven moment hebben we gedacht, ja, weet je wat, dit kunnen we nog wel 10 jaar doen, maar we maken eigenlijk geen marge. En moeten wel de hele tijd knokken met die zenders. En het is eigenlijk ook best wel veel werk. Mm-hmm. Dus weet je wat? Als we het nou eens uitbesteden.
Ja.
Nou, wij hebben het toen overgedragen aan Kanaal Digitaal. Jij bent bij Youfone gaan werken. Dus we zien elkaar niet zo vaak meer als toen.
Nee, maar
het is wel heel heftig om zo'n zender waar je kind fan van is geworden kwijt te raken, hoor.
Ja?
Ja.
Was hij boos?
Nou, ik denk niet dat hij het zich echt realiseert. Maar ik heb wel af en toe... laatst, toen waren we dus in zo'n Centerparks. En daar hadden we zo'n huisje en daar zat die zender wel bij en die zetten we op. En toen, ja, en dan ging hij de trein weer aanwijzen. En dan kon, nou, hij kon niet meepraten, maar hij herkende het nog. En hij wilde er graag naar kijken en hij stond echt zo. Hij had letterlijk de tv vast alsof het een grote iPad was. hij leefde weer helemaal op, dat vind ik wel mooi.
Ja, met die kinderen is het natuurlijk, hoe vaker ze het zien, hoe meer ze het inprenten, hoe meer ze het ook willen zien. Steeds meer zijn. Maar als ze één ding leuk vinden, dan blijven ze dat ook gewoon herhalen. Mm-hmm. Dat is wel heel grappig.
Herhaling is wel key met kinderen, ja.
Ja, zeker.
Wat was voor jou de eerste, of nee, de grootste eye-opener toen jij in de televisiebranche belandde? Waarvan je vooraf had verwacht, nee, zo werkt dat toch niet?
Dat is een goede vraag. Daar moet ik echt even over nadenken.
Dat mag.
Ja.
Toen was er een reclame door.
Beetje vroeg misschien.
Jingletje, check.
Nee, een goede interviewer laat soms stiltes vallen.
Ja, dat is waar, ja. Dat is waar.
Nee, de eerste eye-opener. Ik denk dat ik begon eigenlijk een beetje met marketing. Destijds zat ik op de universiteit in Amsterdam.
Waar zat ik ook weer op de universiteit?
Ja.
het is een wat vage herinnering.
Maar het is echt zo, wacht even, wat had ik ook weer op periode mijn cv gezet?
Die periode is wat foggy in mijn geheugen.
Sorry, we hebben Tim stuk gemaakt.
Heel veel feesten en heel veel... Nee. Nee, ik hou helemaal niet van bier. Wel heel veel wijn.
Wat? Je houdt niet van bier?
Nee.
Jij hebt deze man uitgenodigd. Wat is dit nou?
Als de luisteraar dit nog hoort, dan hebben we niet geknipt. Maar weet dat het niet beter werd. Vanaf hier.
Maar goed, oké.
Een fles rode wijn kan altijd. Maar we hadden toen... Toen begon ik een beetje met de marketing. En dat was eigenlijk voor mij mijn eerste contact eigenlijk met die tv-wereld. Daar deed ik een beetje nieuwsbriefjes en... half nog in te studeren, dat kan wel. Denk ik.
Dus mag ook.
Nee.
Oh. Hij krijgt nu alcoholvrij spaarrood voor de luisteraars.
Ja.
en op een gegeven moment was ik aan het werk, inderdaad. En toen werd ik een keertje uitgenodigd om met Ziggo mee te gaan, zeg maar. En wat ik wel grappig vond, is dat je daar dus echt 3 of 4 managers achter hebt zitten die allemaal hoger op dat besluit. En UPC had dat toen volgens mij overgenomen. Ziggo. Hè? En ze voeren nog steeds de naam Ziggo, maar eigenlijk is het gewoon Liberty Global aan de achterkant. En die besluitvorming vond ik heel erg interessant, hoe dat ging met die zenders op de buis te houden. Het is toch een beetje een wereldje van ons kent ons, denk ik wel. Het is aan de ene kant moet je natuurlijk iets aanbieden wat ergens op slaat. Maar aan de andere kant is het ook wel van... We doen al zo lang zaken en is het ook wel... Eigenlijk weet niemand echt wat er gebeurt als je een zender weghaalt. Wat er dan gebeurt, zeg maar. Of mensen heel boos gaan worden, of dat je heel veel reacties hebt, zeg maar. Mm. En dat je dan in één keer... Je bent er gewoon echt letterlijk voor... Pebble had volgens mij op zijn hoogtepunt op een gegeven moment volgens mij 1 miljoen kijkers of zo. Met Bassinadia met name ook gewoon, wat heel populair was. Als je dat in één keer bedenkt, denk je, godverdomme, 1 miljoen mensen ga ik hier gewoon toch wel stiekem na. En als je dat toch weghaalt voor mensen, dan de besluiten maar 1 of 2 mensen eigenlijk gewoon. Het is toch een beetje raar, vond ik.
Ja, je gevoel meer, zegt van...
Mijn gevoel zegt, dit kan niet. Dit is niet echt democratisch of zo. Het is natuurlijk sowieso niet democratisch. Het zijn commerciële bedrijven. Ja. Maar sinds de programmaraden zijn afgeschaft, is er natuurlijk helemaal geen kijk meer op die wereld of zo.
In theorie is het democratie, hè? Want in theorie is het gewoon een kapitalistische markt en mag iedereen de provider kiezen die de beste zenders heeft. Maar in de praktijk zijn er 2 partijen die allebei meer dan 40% van de markt hebben.
Ja, precies.
Weet je, als die hem weghalen, dan gaat niet 30% van Nederland opeens switchen van provider.
Dat is uit het RTL virus of zo.
Ja, maar het zal je verbazen hoeveel klanten Ziggo weg ziet gaan als KPN RTL 4 wel heeft en Ziggo niet. Ik denk, het is een verschuiving hoor. Dat is de grootste cultuurschok die je kunt hebben. Maar
ik denk het ook.
Maar ik vraag het me toch af hoor.
Maar inderdaad, bij wat kleinere niche-zenders, waar toch veel mensen naar kijken, en je haalt het weg, dan switchen mensen inderdaad niet zo snel als je zou denken. Dat is één inderdaad. En twee, er zit dus inderdaad gewoon, iemand kan dat besluiten, wat hogerop in de organisatie bij wijze van. Dat kan ook een Amerikaan zijn in de USA. En dan is het gewoon weg. En dan denk je, ja, hoe? Hè? Wie besluit dit dan zomaar? Ja. Dat is toch... Ja, ik vind dat wel interessant. Inderdaad, er wordt niet heel lichtzinnig volgens mij omgedaan. Maar ja, toch is, vind ik dat de grootste eye-opener eigenlijk. Gewoon dat daar weinig echt democratie, weinig echt wat heel erg van invloed kan zijn op sommige mensen het leven.
Zou dat wel moeten, volgens jou? Dat zeg maar die, want het kreeg sowieso toegang tot de tv-wereld is gewoon best wel... moeilijk. Ik bedoel, de drempel is heel hoog.
Ja.
Ik heb een podcast, die stamp je met een paar microfoons en een
Soundcloud
en of Spotify-accountje stamp je uit de grond. Dat hoeft niet zoveel te kosten. Nou, radio is al, FM is al moeilijk. Dan moet je een frequentie gaan kopen en dergelijke. Ja, maar goed, dan als je dan zo'n frequentie hebt, dan kan je je podcaststudio zo upgraden naar een radiozender. Maar tv is gewoon extreem lastig om uit de grond te stampen.
Ja, dus, bijna onmogelijk.
Ja, dus hoe wordt die wereld divers genoeg? Hoe zorg je dat zeg maar de consument wel gewoon voldoende diversiteit in zijn aanbod heeft? Ja, zeker op het moment dat er gewoon twee zendermanagers hier kunnen besluiten. Oké, die zit niet meer in het pakket. Dat bestaat gewoon niet meer.
Ja, als de contract afloopt, dan kan dat inderdaad. Dan kun je zeggen, oké, we verlengen het niet meer. Toedeloe. En dan gaat het per x-datum gewoon eruit. Dat zou theoretisch, dat gebeurt af en toe wel eens. Dat hebben we de afgelopen jaren eigenlijk ook wel gezien. Met verschillende zenders. AMC is eruit geknikkerd, 13th Street, Sci-Fi. Ga zo maar door. Wat je op een gegeven moment hebt, is denk ik gewoon een verschaling van het aanbod. Omdat je met twee grote aanbieders hebt.
Ja.
Die 80% van de markt bezitten. Op het moment dat er eentje zegt, we doen die zender niet meer. Dan heeft hij waarschijnlijk daarna, als dat een Nederlandse zender daadwerkelijk is, en zijn inkomsten ook hieruit haalt, dan is die 40% van de omzet kwijt. Nou, dan kun je eigenlijk de zender afschrijven gewoon.
Ja, maar er
is geen bescherming.
Nee, en dan heeft die andere grote provider ook niet echt een incentive om die zender wel te houden.
Precies.
Ja, die kan hem net zo goed
ook droppen. Je jaagt hem er ook waarschijnlijk uit. Maar
is een zender aan zich als concept niet iets uit het verleden? Want dat is eigenlijk gewoon van, oké, je hebt iemand die dan bepaalt, oké, ik ga deze... media inkopen, deze series, deze films, deze programma's gaan we maken. Dan zetten we dat op een volgorde. En dat sturen we dan naar iedereen uit. Maar eigenlijk met Netflix en Prime, et cetera. En de Disney dienst die je gaat krijgen. En god weet wat er allemaal nog aankomt. Mm-hmm. Eigenlijk die hele zenderrol, die verdwijnt.
Dat
mensen kiezen
waar.
Zelf wat ze willen kijken.
Dat is waar. En misschien is dat ook wel gewoon het tijdperk waar we dan gewoon nu in leven. Inderdaad, dat die verschaling doorgaat in het zenderaanbod in ieder geval. Of dat erg is. Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Er is in ieder geval geen instantie die erop let nu. Dat is wel een gegeven, zeg maar. En het andere is eigenlijk heel simpel inderdaad. Ja, je hebt steeds meer OTT-bedrijven die starten en die content aan gaan bieden. En die direct naar de man gaan en direct naar de consument. Dus ja, als die het op die manier kunnen vinden, dan is dat misschien ook wel prima. Maar dat is een valide punt.
Dat past wel een beetje bij die overgang van lineair naar on-demand, zullen we netjes zeggen.
Ja.
Ik hoorde een reclame. Ik luister nooit radio en ik kijk eigenlijk ook geen tv. Dus het was eigenlijk heel bijzonder dat ik een reclame hoorde. Waarbij ze zeiden Netflix wordt nu op kanaal 200 bij KPN. Dus die zijn nu eigenlijk in hun normale tv-aanbod video on demand aan het plaatsen.
Ah, ja, is gewoon linken. Ja. Gewoon een link direct door naar Netflix. Maar dat stelt verder dan ook niks voor of zo.
Nee, technisch gezien is zo'n mediabox, een set-topbox, meer een browser dan iets anders.
Ja, natuurlijk. Maar wat KPN in deze dan probeert, is Netflix in hun, voor het gevoel van de consument in hun tv-aanbod op te nemen, zodat die consument nog steeds gewend is om naar zijn tv te kijken. En nog steeds denkt, ik heb dat KPN-kastje nodig om een Netflix te bedienen.
Ja, dat is slim.
En dat is natuurlijk niet heel dom.
Nee, dat is slim inderdaad, ja. Want op die manier creëer je nog steeds misschien een beetje het gevoel dat je ergens naar...
Dat je tv kijkt in plaats van ondermaat.
Je bent het zappen naar 200 toe en je komt daar, oh, Netflix inderdaad. Maar eigenlijk is dat gewoon de video-ondermaat omgeving inderdaad. Je kunt hetzelfde doen met tegen andere producten. Je kunt hetzelfde doen met Discovery in principe. Mm-hmm. Dus je zegt van, goh, hier dan moet je 80 voor 100. Ik weet niet waar die staat bij KPN op.
Ook geen idee.
Gaat die naar OTT?
Ja.
Kan ook.
Hey, en als ik vragen mag, want we hebben een heel mooi kanaal en dat heet Vraag de Tafel Nerd. En daarin vragen we altijd om vragen, zodat we die aan het einde van de podcast kunnen gaan stellen. Maar
over revoluties gesproken.
Nee.
Mind is blown.
Transpiert stelt een vraag en die vind ik nu wel een beetje van toepassing. Die zegt namelijk, hoe kan je nou goed zien wie er precies dan naar al die zenders kijken? Is die informatie van die setupboxen, is dat eigenlijk beschikbaar?
Ik denk in grote lijnen wel.
Als zender manager, of hoe noemde die dat officieel?
Content manager,
ja. Maar dan wil je dus weten, wordt dit kanaal überhaupt bekeken?
Ja, dat zien wij wel in grote lijnen. Gewoon allemaal geanonimiseerd. Dus ik weet niet of Pietje of Jantje wie kijkt. Niet. Maar ik zie wel inderdaad van, oh, deze zender wordt zoveel uur gekeken of gestreamd. Ja. En dan kun je dus inderdaad gewoon alle zenders naast elkaar leggen. En dan zie je...
Barbie Channel 2,5 uur deze maand. Nou.
Ja. Babes TV. Goed scoren. Nee, maar dat zie je dan wel inderdaad wat er goed scoren. Dan kun je ook wel een lijstje maken inderdaad van oké, dit is de top 10 en dit valt helemaal buiten.
Analyses goed op uitvoeren.
Ja, dat zeker.
Ja, ik heb ooit dus naar dat soort lijsten mogen kijken toen we zelf nog televisieprovider waren. En ik kan je vertellen, voor meer dan 90% kun je die Excel sheet met je fantasie wel invullen hoor. Ja. Ik bedoel, wat zijn de grootste 10 zenders? Doe ze een gokje. Nou, die
Kitchen
weet je
24. Meiden van Holland Soft. Meiden van Holland Hard.
De meest gekeken zender is gewoon degene die op nummer 1 staat. Want daar start de setupbox mee op. Dus die heb je alvast binnen.
Ja, NPO 1. Nee, okay. Maar 1 tot 10 staat wel redelijk vast, lijkt mij.
Ja, en de volgende zender waar mensen als autonoom heen gaan. Zeg maar gewoon het nummer intoetsen in plaats van zappen. Ja, dat is 4. Weet je wel? Die wordt gewoon het meest in directe zin aangeklikt.
Okay.
En voor de rest, ja, het is best wel veel longtail hoor. Er zitten wel een paar pareltjes tussen. Zeker tijdens een WK bijvoorbeeld. Of als er een ander evenement is.
Ja.
Maar behalve dat, de echte bestemmingszenders en themazenders, die doen het nog wel aardig. Maar het is echt wel een heleboel longtail, vind ik hoor. Dat wil niet zeggen dat er zenders tussen zitten die echt afgestreept kunnen worden. Dat is het duivels dilemma waar je als contentmanager mee te maken hebt. Van, oké, welk effect heeft het als ik deze zender weghaal?
Ja.
Beste voorbeeld daarvan was, en dat is... 1,5-2 jaar geleden, toen Fox Sports zei... Ja. We waren altijd een pakket dat je los kon bestellen. Maar, en dat is een beetje publiek geheim...
Doen we niet meer.
In Nederland bleef dat altijd een beetje steken zo om... en naar beide 500.000 abonnees.
Mm-hmm.
Dus in Nederland waren er 500.000 mensen die dachten... nou, €15 voor voetbalwedstrijden kijken. Goeie deal, dat doe ik. Alleen, dat was ook al jaren een beetje hetzelfde. Ja, als er geen voetbal is, dan zeggen een paar mensen op. En als er een mooie Champions League is, dan komen er weer wat mensen bij. Maar het was altijd ongeveer zo'n drempel.
Als dat ook ingekocht is door dezelfde partij, want dat is echt taf is ingewikkeld.
Dat maakt niet uit, want die mensen willen dat gewoon zien. En die zender heeft het, dus oké. En wat er dan op een gegeven moment de gamble, de gok die Fox Sports heeft gedaan, is gewoon zeggen, ja, weet je wat? Je mag het alleen maar uitzenden als je voor alle klanten betaalt. Dan mag je het zo verpakken als je wil. Maak me geen zak uit. Al doe je het in een los pakket. Maar je betaalt voor elke klant die je hebt zoveel.
Ja.
Punt.
Ja.
Nou, en die gok heeft, weten we nu, zich uitbetaald. Want uiteindelijk heeft KPN daar ja tegen gezegd. Ja, dus in de slipstream van automatisch ook de rest van de providers. Want die dachten,
behalve Ziggo,
wil ik die gok nemen? Listige gok, laat ik die gok niet nemen.
Ja, maar dus Ziggo alleen niet, hè? Die heeft nog een andere
maar
deal.
Dat is niet waar. Ja, precies. Ja, dus,
die heeft
dus
nog een contract lopen.
Ja. Sport zei toen, weet je wat, Ziggo, als jullie dat nou ook doen, dan verlengen we het contract met de nieuwe voorwaarden. Zei Ziggo, ja, maar ik heb nog een oud contract, dan moet je honoreren. Zei, nee, kei niet. En uiteindelijk hebben ze die zaak gewonnen, dus dan mogen ze nog een jaar. Maar die moeten eraan gaan geloven.
Ja, dat was met de fusie inderdaad van UPC en Ziggo inderdaad. Ze hebben gewoon gezegd, ja, maar UPC heeft nog het oude contract, dacht ik. Of een van de twee had nog het oude contract. En dat hebben ze gehanteerd. Dat was een 5-jaar contract.
Maar wij hebben dus zitten... Ja, echt
rekenen.
Echt van die tuinsessies gehad met zo'n whiteboard. Van jongens, gaan we die gok wagen om Fox Sport te schrappen? Weet je wel, het wordt effectief een paar keer zo duur. Maar ja, wat gebeurt er als je het wegdoet?
Nou, ja, want ze vroegen best wel serieus bedrag, toch?
Ja.
Ja.
Maar het werd niet per klant goedkoper.
Nee.
Nee, het was gewoon...
Erger nog, werd per klant duurder, toch?
Nou, ja.
Dat weet ik niet.
Kijk, ze haalden dus te weinig uit de markt.
Je enige optie was van, oké, nou, bied ik het niet meer aan. Of bied ik het standaard aan en maak ik gewoon elk abonnement duurder.
Oké. Stel nou dat je een pakket zou hebben, dat kost 15 euro per maand voor de eindklant. Nou, dan gaat de BTW af. Mm-hmm. Dus zeg even voor het gemak dat je dat voor 10 euro in zou kopen.
11,83 euro.
Nou.
Ik wou zeggen 12.
Dus dan weet je... Nee, maar je koopt het voor een tientje in, dus je weet wat je overhoudt. Huh? Nou, stel dat zo'n deal er zo uit zou zien. En vervolgens zegt zo'n partij, nou weet je wat, die deal bestaat niet meer. Ga nou even voor dit rekenvoorbeeld, ga maar 2 euro per klant betalen en dan mag je het zelf zo versnijden als je wil. Nou, dan kun je uitrekenen hoeveel klanten het moeten hebben. Er is dus een kantelpunt. Ja. En daar zit nog een listig addertje onder het gras. Want op het moment dat zij die deal er doorheen hebben, is voor hen eigenlijk de noodzaak om hun zender in de markt te zetten, te verkopen, te marketen.
Nee, maar
is helemaal weg.
Nee, dit was het. Kijk, dat is natuurlijk de hele play geweest van Fox. Dat zij gewoon hun probleem, jullie probleem hebben gemaakt. Van slim. De hele verkoop van onze zender, dat is niet jullie belang. En niet meer ons belang. Want wij hebben ons geld toch wel.
En even voor de goede orde, de bedragen die ik nu noem zijn compleet fictief. Maar dat is wel ongeveer hoe zo'n verdeelsleutel eruit gaat zien. Zo van, oké, ik heb een bedrag X, ik heb een bedrag Y. Is dit een betere deal? Nou, kan je vertellen. Nee, dat was het niet. Want anders was het ook niet zo'n media-heisa geweest.
Nee.
Ja, dat is het toch gelukt, vind ik knap.
Maar dat is een van de weinige zenders met macht. Eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Omdat
gewoon hun content uniek is. En ze zijn de enige die dat mogen aanbieden vanwege alle contracten die eronder liggen. Dus je weet gewoon als tv-aanbieder, ja, als ik dat niet in het pakket heb, ben ik gewoon voor een heel deel van de populatie al geen realistische optie meer. Want ik kan dit niet bieden.
Ja. Nou ja, dus, vroeger was het zo dat eigenlijk de contentleveranciers betaalden om in het pakket te komen.
Ja, nee, daarom.
Dus en dan is dat dus langzaam gaan draaien.
Dat is lang geleden,
moment,
hoor.
Ja, dat is lang geleden, inderdaad. Maar op een gegeven moment heeft RTL volgens mij geroepen, nee, nu gaan jullie betalen. Ja. En volgens mij zijn er toen een paar broden door ruiten gegaan en is er overal paniek uitgebroken. Maar uiteindelijk hebben ze hun zin gekregen.
Ja, omdat dat ook dat is weer een aanbieder met macht. Die gewoon weet van, nou, mijn unieke content is geld waard. Want ja, iemand die dat doorgeeft zonder mij erin, die is gewoon out of business. Dus ik kan dit dicteren. En voor Fox geldt een beetje hetzelfde. Nou ja, goed, de wat lower level zenders.
Ja.
Pebble TV en dergelijke.
Nee,
ja,
die
hebben
maken.
Die macht niet. Ze hebben die moeten bedelen van oké, ja, wil je ons alsjeblieft doorgeven? Want dan kijkt het tenminste
naar. Ja, dat klopt.
En dan die verhouding is wel anders natuurlijk.
Ja. En dat is dan wat ik ook bedoelde met iemand die daar een beetje de autoriteit over zou moeten hebben. Dat een beetje zou moeten controleren. Ook dit soort taferelen eigenlijk. Van goh, is dat dan wel oké. Nou, ik weet dat Kai weer een rechtszaak is begonnen. Volgens mij moet daar nog een uitspraak over komen. Maar ik ben heel eerlijk. Ik ben bang dat ze die gaan verliezen. Omdat Tele 2 ook heeft gezegd van wij stoppen er ook echt mee. Dus het is een keuze om het ook niet te doen. En dat zal de rechter waarschijnlijk ook aanhangen.
Ja.
Van goh, je hoeft het niet te nemen. Als je wil.
Even een korte segue, want mijn grootste eye-opener toen wij begonnen met televisie was dat ik dacht, weet je, we gaan alles anders doen. Wat nou als je een HDMI-stick uit China invliegt per pallet en vervolgens maak je het allemaal over de topstreams en je geeft elke zender voor 50 cent in een keuzepakket. Ah, ja. Nou, dan ben je helemaal uniek en dan gaan we de wereld even veranderen.
Ja.
Nou, en dan kom je inderdaad en dan ga je kijken van oké, welke techniek is er op de markt? Oh ja, die kan het allemaal niet.
Nee.
Oh, en wat zijn de eisen die zenders stellen? Oh, dat zijn er een boel. Dan kom ik eigenlijk al op een beperktere keuzeaanbod van techniek uit. Oké.
Ja.
Vervolgens krijgen die zendercontracten. Nou, er zijn eigenlijk 3 dingen interessant in een zendercontract. En dat is voor de buitenstaander niet boeiend, maar het is toch wel leuk om te weten. Je hebt altijd een soort van minimumgarantie. Dus elke zender zegt, ja, weet je, voor 100 klanten kom ik mijn bed niet uit. Maar voor hoeveel dan wel? Nou, er is altijd een soort van ondergrens. En dat is waarom je niet veel nieuwe toetreders tot de markt ziet. En er zijn niet zoveel internetproviders die denken, nou, laten we tv gaan bieden. En die dat ook echt lukt. Want je hebt eigenlijk een instapdrempel van, nou, x klanten. Die moet je al op kunnen trommelen, die klanten. Nou, dat is niet makkelijk.
10.000, toch?
Precies. Nou, verschilt wel per zender. Maar je kunt niet met 1.000 klanten levensvatbaar zijn.
Dus ik heb hier 3.000.
Ja, dan komen
ze schattig. Dan reageren ze waarschijnlijk niet eens op je mailtje.
Dat is leuk. Wat is je potentieel? Ja. Waar groei je naartoe inderdaad?
Die 3.000 klanten vinden ons wel, hoor.
Ja. Maak ons niet zo zorgen over.
Vervolgens moet je dus inderdaad een bedrag per zender betalen. En nu komt de lol. Wat mag je er nog meer doen? Want je kunt zenders opnemen. Je kunt begin gemist doen. Je kunt uitzending gemist doen. Je kunt replay tv doen. Je kunt TV everywhere doen. Je kunt recording doen.
Ja.
Ga zo maar door. Je weet van dit soort dingen bovengemiddeld veel af, Tim. Hoe ben je te werk gegaan toen je dat voor Youfone mocht gaan doen? Waar begin je?
Eerst is het gewoon letterlijk een lijst opmaken. Gewoon van, oké, welke zenders zijn er?
Je opent Excel, je zegt nieuwe file.
Ja, nieuwe file inderdaad.
Tims-lijstje.xlsx.
Zenders, inderdaad, ja. Tims zenderpakketje. En dan er komen er heel veel zenders. Ik had er op een gegeven moment een stuk of 200. Waar ook heel veel Hindoes en Turks zijn. Weet ik wat allemaal, Poolse zenders.
Ja, maar die zijn wel interessant.
Die zijn zeker interessant, inderdaad. Maar voor een opstartende partij... Randel zei het net al even. Je moet overal geld voor betalen. Ook... voor de distributie trouwens en het ontvangen überhaupt van die zenders. Dus daar zullen wij ook op de een of andere manier een lijntje moeten halen, trekken om die zenders binnen te halen. Per zender kost dat ook weer x. Dus als je 200 of 300 zenders doet, dat is een enorm kostenpost. Dus je gaat even terug naar, oké, wat willen we eigenlijk aanbieden inderdaad? En hoe staat die markt erover? Nou, wij hebben de keuze gemaakt dat we eigenlijk een heel klein zenderpakketje deden. We hadden zoiets van, we willen eigenlijk, in eerste instantie hebben we zoiets van, we doen 15 zenders. Kom bij 15 zenders, de belangrijkste, en de rest is allemaal keuze.
Ik vind dat wel mooi.
Dat was het idee. En dan kom je inderdaad bij die zenderpartijen. En dan, deze en deze en deze. Nou, deze vier zenders nemen jullie en die moeten op die nummering staan.
Ja.
Ja, dat willen we eigenlijk niet. We willen eigenlijk drie van die zenders of twee van die zenders.
Dus je wil de zenders niet, is wat je zegt.
Ja, dat inderdaad, ja.
Dat zeg je toch?
Dus dan ga je daar op een gegeven moment over discussiëren. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ja, maar dat gaat helemaal niet om wat jij het mee eens bent of zo. Dit willen we. Ja, tegen sommige partijen, waaronder Discovery, hebben we toen gezegd nee.
Gewoon, dus je komt daar en zegt dan, doe maar Discovery en History. En dan zegt ze, ja, maar dan moet je ook, weet ik veel, Discovery Wild en...
Discovery en de Animal en whatever.
Ja, de rest van de zenders ook nemen inderdaad.
Ja, en die andere meuk en weet ik veel wat. En dan zeg je, ja, maar dat mot ik helemaal niet. En ze, ja.
Ik kan me dit nog goed herinneren trouwens. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment had je met, nou, zeg, 50 zenderpartijen al gesproken. Dus je begon een beetje door de bomen het bos te zien. En dan doe je al die contracten en eisen, leg je op elkaar. En dat schrijf je dan uit en denk je, dit is hetzelfde pakket als iedereen. Ja. En daarna denk je, oh, daarom lijken die pakketten een beetje op elkaar.
Juist. Wat hebben we vet voor onderscheidend vermogen. Wij hebben wel een tof logo.
Ja. Sparkle.
Maar dat kan dus gebeuren, dat je zo'n contract hebt en dat daarin staat van, oké, je mag onze baaszender in het baaspakket, maar deze zender moet in een premium pakket. En dan zeg je, ik wil geen premium pakket. Oh, dus je wil onze zenders niet, is wat je zegt.
Daar komt het al steeds op neer. Dat is heel vervelend inderdaad. Want je hebt niet zo heel veel vrijheid eigenlijk. Of gewoon het niet doen. Dat is dan de andere manier. Gewoon dan het maar niet doen. Dus we hebben gewoon besloten op sommige zenders gewoon, doe maar niet. En dan hebben we gekozen voor een Mix 5 en een Plus pakket. Waarbij je bij Mix 5 zelf kunt kiezen. Vijf zenders uit een selectie.
Oké. En in jullie geval zijn zo'n zenderpakket dus zo'n distributeur van... Oh, dus je bedoelt, je hoeft dit zenderpakket niet. Inderdaad.
Ja.
Doei.
Ja.
En dan liep je, kon je gewoon wegwandelen.
Ja, maar wacht even. Als jij Discovery niet hebt... Ja. Ik zal niet zeggen dat je absoluut nooit of nimmer een miljoen klanten zou kunnen hebben. Maar je beperkt jezelf echt wel. Discovery is niet zomaar de beste zender natuurlijk.
Nee, ik vond het ook heel mooi dat Delta toen heeft gezegd van, we gooien ze eruit.
Ja.
En toen viel het wel volgens mij mee met hoeveel mensen daar echt wegliepen uiteindelijk van Delta.
Nou ja, ze kunnen daar kiezen uit een KF DSL lijntje.
Dat is dan de andere lijn. Dat is dan de andere inderdaad. Je
of
hebt Zeeland natuurlijk
net.
Gewoon.
Dat is een beetje zoals bij mij thuis. Okay.
Ja, je hebt soms alleen maar op één locatie een bepaald netwerk en dan ben je mooi klaar als die iets beslist.
Ja.
Dat is dan ook weer, dat is ook wel een beetje een probleem met concurrentie. Of je hebt een 8 Mbit lijntje van DSL van vroeger. Of je hebt misschien 200 Mbit van Ziggo. Ja, dan ga je dus niet meer kiezen voor KPN.
Letterlijk
maar
mijn keus.
Ja. Nu lijmen we even twee onderwerpen aan elkaar. Want Youfone zullen mensen misschien kennen als mobiele telefonie provider. Ik zeg al mobiel internet, hè? Hoor je hoe ver dat gaat?
Ja.
Ik heb 4G. Oh, ik kan bellen. Oh, dat is leuk. Maar ik heb 4G.
Ja.
En, hoe kan het dat een partij is die dan vervolgens ook nog tv gaat doen? Want ik denk niet dat iedereen weet dat jullie ook een televisieaanbod hebben.
Nee, dat klopt inderdaad. Wij zijn natuurlijk bekend van die irritante reclames.
Met Ruben Nicolai.
Met Ruben Nicolai. Maar ja, goed, irritante reclames zijn ook... Die vallen ook op.
Hoe irritanter het is, hoe beter eigenlijk.
Volgens mij soms wel inderdaad, ja. In ieder geval...
Oh man, negatieve aandacht is ook aandacht, wordt hier gewoon gepredikt.
Ja, maar het is, als je reclames kijkt en ze blijven in je hoofd zitten, dan kun je niet zeggen dat het een slechte reclame was.
Nee, maar kom aan, Ruby Nicolai in dat witte skipak, dat was gewoon grappig.
Vond ik ook.
Ik ook.
Ik weet niet waar het over gaat.
Maar jij kijkt geen lineair tv.
Nee, okay. Ik snap het niet.
We gaan hem zo meteen wel bekijken op YouTube.
Ja, is goed.
Ja. Maar wij zijn dus inderdaad begonnen als sim-only provider. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, volgens mij kunnen we meer. En we hadden het eerst het idee om juist inderdaad iets anders te gaan bieden dan al die andere partijen. Ook met de distributie, dat we gewoon een OTT-ding neer hebben gezet. Maar dan wel met een kastje. Dus dat kastje, dat gebruikt dan techniek waardoor je eigenlijk op elk netwerk gewoon kunt inpluggen en spelen.
Als je maar internet hebt, werkt.
Als je maar internet hebt en een kabeltje, dan neem je dat kastje mee. Je bent wel gebonden dan weer aan dat kastje. Dus het is ook niet zo van, ik stuur mijn gegevens naar iemand anders toe en die kan het dan ook gebruiken.
Je moet het op een bepaalde manier natuurlijk weten te beperken.
Ja, precies. Dus dat deden we. Dat vonden we leuk en nieuw. En daarnaast wilden wij gewoon ook wat meer aan gaan bieden dan alleen sim-only. Ja.
Wat dan nog meer? Alleen tv?
Ja, vast internet bieden we dan ook aan. Hè. We doen dat nu voor het KPN-netwerk. Maar ik sluit niet uit dat we bijvoorbeeld met andere glasvezelpartijen ook... daar zijn we eigenlijk al mee bezig om met andere glasvezelpartijen te kijken of we daar niet ook over het netwerk kunnen gaan.
Wat leuk, heb je mijn nummer nog?
Ja, zeker.
Ik zit al druk naar Daniel te gebaren. Hey, liedjes, moeten we hierop ingaan of niet?
Ja. Maar neem ons even mee naar de link naar vast internet. Want ik kan me voorstellen dat als je sim-only aardig onder de knie hebt en je denkt vast internet, hoeveel moeilijker kan het zijn? Zelfde partner, zelfde inkoopverhaal. Zijn daar nog dingen mee of tegengevallen? Slaat het aan?
Het is een heel andere wereld eigenlijk. Wij waren heel erg op sim-only ingesteld. Sim-only is eigenlijk een dienstverlening waarbij het is een beetje lucht, hè? Want alles gaat natuurlijk via de netwerken en je krijgt gewoon het enige wat je krijgt is een simkaartje. Dus stop je erin je telefoon en voor de rest is het allemaal data.
Nou, en dan zegt je telefoon wel, your phone, in plaats van KPN, T-Mobile, Vodafone.
Sorry?
In plaats van een van die andere drie.
Ja, nee. Ja.
Maar dan staat de U-phone in beeld. Nou, dat is het meest spannende wat je door hebt eigenlijk.
Eigenlijk wel, inderdaad. Ja. En als je dan kijkt naar vast internet, dan moet je in één keer een modem gaan leveren. Dan moet je dingen gaan aansluiten. Eventueel ook weer een keertje afsluiten. Er kwam in één keer een heel hoop fysieke dienstverlening bij.
Monteurs.
Dat, ja, monteurs inderdaad. Dus dat is wel even een heel andere wereld. En ik denk dat daar, zeker in het begin, was dat even wennen. Voor onze organisatie. Want wij, even kort, U-phone werkt maar met 13 personen. 13 managers. En wij outsourcen alles. Dus website wordt geoutsourced. Marketing wordt geoutsourced. Er zitten gewoon 13 managers die elk een specialiteit hebben. En die specialiteit gebruiken. Ja.
Ja.
Ja, ik wel.
Ja, is toch slim.
En dan manage je het gewoon van, goh, we hebben een nieuwe website. En één iemand wordt erop gezet en verantwoordelijk voor gemaakt. En die gaat dat dan doen.
Kun je nog een beetje marge maken als je niet zo'n groot deel van de waardeketen beheerst?
Jawel, want anders zouden we niet bestaan.
Ja, dat weet ik niet.
Dat op zich wel.
Je kunt heel goed bestaan, maar weinig marge maken. Dat is niet zo moeilijk.
Precies, inderdaad. Het gaat zich gewoon volume maken. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met die televisiebusiness. Je moet wel wat volume gaan genereren. Als je dat niet doet, dan heeft het niet zoveel zin, inderdaad. Dus dat is een ding. En omdat je team klein is, hou je die kosten in ieder geval laag, je vaste kostenpost.
Nou ja, je kan ook een klein team hebben en allemaal een Rolls Royce rijden.
Ja, bijvoorbeeld, maar dat doen we helaas nog niet. Het zou wel mooi zijn.
Dat moet je niet willen, man. Die bijtelling is niet te doen.
Nee, ja, niet meer inderdaad. Ja. En elektrische auto's gaan ook weer omhoog begrepen.
Zo, de knets, dat gaat hard. Maar dat is een heel andere discussie.
Ja.
Hey, dus jullie doen sim-only zijn.
Ja.
T-Mobile heeft zo'n 4G voor thuis ding.
Mm-hmm.
Is dat iets wat jullie ook hebben onderzocht per ongeluk?
Wij zijn altijd afhankelijk van de network provider. Dat is eigenlijk ook het idee. We zijn een MVNO.
Mm-hmm.
En dat is een Mobile Virtual Network Operator. Wat zoveel wil zeggen als wij opereren het netwerk niet. Dus wij zijn afhankelijk van wat ze daar allemaal knutselen.
Ja.
En dan kunnen wij het wellicht ook krijgen van KPN. Maar dat is allemaal afhankelijk van wat er in het netwerk mogelijk is.
Ja. Ik vond het idee van T-Mobile dat ze zeiden, nou ja, als je toch niet zoveel data doet, dan kan je van ons 4G voor thuis krijgen. Vond ik wel heel vet. Totdat ik zag hoe weinig data was in hun ogen. En toen dacht ik,
krijg je 10 gig of zo?
25.
25.
met maximum snelheid van 50 megabit of 60 of zo. Mm. Toen dacht ik, laat maar. Nee, kijk, voor mij, mij leek het super interessant. Want ik heb T-Mobile zelf. Ik trek 280 megabit over 4G of zo thuis. Dus best wel oké.
Ja.
Mijn Ziggo is poep.
Ja, ik probeer echt nette woorden.
Ik voel het alvast even in voor je.
Ik probeer nette woorden te verzinnen voor. Goh, gisteren heb ik weer 13 keer uitgelegen in 2 uur tijd.
Zo. Heb je die oude boxen nog?
Ja, en ik heb nog een of andere Cisco Pruts modem. En het is helemaal, het is echt om te huilen. Dus toen dacht ik, nou, misschien is dit wel een goede optie. Maar dat, daar kan ik anderhalve dag mee doen. Zeker als ik tv moet gaan streamen, dan is het gewoon klaar.
Dat is voor mij trouwens nog een eye-opener inderdaad. Dat mensen helemaal niet snel switchen. Zeker wat oudere mensen.
Ja.
Die al valt het internet 20.000 keer weg. Ze klagen er wel over. Je ziet heel veel op social media.
De oude mensen zoals Floris, die blijven thuis.
Dat zijn de senioren.
Senioren. Wij schelen 13 maanden of zo. Maar nou, je zin.
Die blijven hangen bijna. Ik zit ook al sinds jaren dag bij KPN. Ik switch ook niet meer.
Ik niet. Ik ga denk ik wel
te veel moeite.
Ik ga denk wel met mijn overburen gewoon mijn Ubiquiti uitbreiden. Mijn netwerk, zeg maar. Zij hebben namelijk glas. Dit is letterlijk 70 meter hemelsbreed van mijn huis en ik heb vrij zicht.
Je moet eigenlijk zo'n wifi-antenne in een Pringlesbus aan beide kanten neerzetten.
Supermooi.
Ja. Nee, maar het is niet zo gek dat mensen niet zo snel switchen. Want juist vanwege het fysieke aspect dat erbij komt kijken. Het is ook gewoon gehannes. Je krijgt weer gewoon nieuwe boxjes. En dan als je pech hebt, als je onhandig bent geweest om ooit dat e-mailadres van je provider te gaan gebruiken. Dan zit je daar nog aan vast. En dan zitten die zenders ineens weer anders ingedeeld. En misschien is dat pakket weer anders. Mensen hebben
daar andere afstandsbediening.
Voor €3 verschil denken mensen echt van... Fuck you, my friend. Dat gaan we dus gewoon echt niet doen. Dat is te veel moeite. En dat lijkt me gewoon best wel lastig om mensen, zeker als nieuwe partij, om naar je toe te trekken. Maar mensen zijn gewoon tevreden. Denken niet zoveel van na het werk toch.
Nou joh, voor die €3.
Dat klopt helemaal. Dat is natuurlijk ook wel gewoon het dingetje eigenlijk in die wereld. En wat je net zei, e-mailboxen is gewoon lastig. Hè? Van wat gebeurt daar allemaal mee? Of sommigen begrijpen ook niet dat een e-mailbox uiteindelijk verdwijnt als je bij KPN weggaat. En je hebt een KPN-mail of een Ziggo-mail of UPC of whatever je had. Als je niet gewoon naar Gmail of Outlook bent gegaan of iets, dan is dat ook gewoon een drempel van, maar ik moet nog wel alles overal bij zijn. En het andere is inderdaad het thuis aansluiten of het fysiek aansluiten. Heel veel gedoe bijvoorbeeld met ISRA-punten die ooit een keer verwijderd zijn of gesloopt zijn of je hebt een keer een verbouwing gehad en je dacht van, die telefoonlijn heb ik niet meer nodig. Klik eruit, weet je wel, weg ermee. En dan op een gegeven moment hebben ze dan een keertje, zijn ze overgestapt naar een partij die dat via een KPN-netwerk levert. ISRA-punt is weg. Ik kan niks aansluiten.
Er ligt hier nog weinig van een grijs-groenig kabeltje.
Precies.
En dat is nog een mooi scenario. Hè? Het wordt nog leuker als je bent verhuisd en je komt daar wonen en je denkt, hier kan Ziggo, neem ik een abonnement. En dan, de vorige bewoners zijn wel heel diep onder die kruipruimte gegaan om hem wel heel rigoureus af te knippen. Daar was blijkbaar iets aan de hand. Dat komt voor allemaal.
Ja, dat soort problemen inderdaad. Ja, die kom je dan allemaal tegen. En dan denk je, ik begrijp ook wel dat mensen dat één keer ondervinden. Dan, als het dan eenmaal werkt, laat het in godsnaam werken gewoon. Ja, en blijf er vanaf.
Was het niet met de Joost dat zijn keihard stuk was of zo?
Ja.
En een half, voor mijn gevoel echt een half jaar heeft geduurd voordat ze dat kwamen fixen ook.
Ja, want in eerste instantie bleek dus inderdaad die Ziggo-kabel min of meer afwezig. En toen dacht hij, nou weet je wat, ik kan wat ze noemen pairbonding doen. Dus ik neem 2 telefoonlijnen in 1 modem en die gaan dan dubbel zoveel DSL-mbits binnentrekken. Dat was nog steeds niet zoveel.
Nee. Dat is nog steeds 4 Mbit.
Je hebt gewoon de postcode jackpot in die zin. Overal waar je kunt gaan wonen, kunnen 3 netwerken liggen. En als je het goed voor elkaar hebt, dan ligt een glasvezel met 1000 Mbit. En als je pech hebt, dan haal je geen 4 Mbit, omdat er alleen maar een DSL-lijntje op je boerderij ligt.
Ja.
Komt gewoon voor.
Ja.
Kwestie van mazzel hebben. Ik vind het wel grappig. Daniel, wat denk jij dat de meest de belangrijkste reden is voor mensen om niet over te stappen? Van internetprovider vast. Ligt eigenlijk heel erg voor de hand. Is een soort strikvraag.
Ik denk dat e-mailadres.
Nee. Ja, die wordt wel genoemd. Maar dat is meer top 10 reden hoor.
Oké.
Dat is niet top 3 reden.
Ja, nee, gewoon onbekendheid met of zo. Ik weet het niet.
Nou, dus de belangrijkste reden is...
Het is mooi, ik hoef niet eens te gokken. Je moet gewoon wachten dat mensen zeggen... Maar. Ik weet het antwoord, ik ga het zelf geven.
Het duurt te lang.
De belangrijkste reden is wat Daniel nu gaat zeggen.
Ik zou dus inderdaad gewoon e-mail zeggen, maar...
Nou, er zijn wel mensen die inderdaad monteurjoep@hetnet.nl achter op hun bestelbusje
bus hebben staan. Ja.
Die gaan niet zo van hotmail. Perslucht is de mooiste lucht. En, ja.
Nee, maar het is gewoon eigenlijk tevreden zijn met wat je hebt. Weet je wel, je hebt helemaal geen zin om iets te veranderen. Het is goed zo. Ik ben het gewend. Het doet wat ik moet doen. En kan hem, ook al moet je hem 13 keer per avond dus resetten. Dat is gewoon bekend. En dat ben je gewend.
Zeg, dus, okay. Er is dus geen incentive om te gaan. Ik vind, in mijn geval, ik heb gewoon geen keuze. Niet zo.
En de tweede reden is gewoon gedoe. Ja, inderdaad. De angst voor het onbekende. Zo van, wat gaat er allemaal gebeuren? En wat dat betreft merken wij wel, als we op zo'n informatieavond staan, waar dat allemaal leeft. De makkelijkste manier om echt aanwezigheid te creëren, dat mensen ook echt wel gaan nadenken over overstappen, is als je inderdaad groots aankondigt, in jouw dorp komt glasvezel. En dan komt er zo'n buurthuis vol met allemaal invloedrijke mensen. De influencers, maar dan die boven de 50. Ja. En dan dat die toch allemaal tegelijk, moet ik zeggen, dat gokje wagen. Ja, wij zijn er wel zelfverzekerd over, maar iemand die daar woont, daar komt het een beetje rauw op je dak.
Hoe noem je dat eigenlijk? Baby boomfluencers of zo?
Ik heb er geen naam voor gezonden. Nee. Maar het is wel als iedereen massaal gaat. Langzaam mond op mond werkt toch echt het allerbeste hoor. Ja. Oh, bij mij viel het wel mee. Ja, ik heb het eigenlijk. Het is een stuk sneller, bevalt wel.
Ja, ja. Er kwam zo'n kero en eigenlijk sindsdien werkt het gewoon.
Volgens mij doet Trinet dat wel best aardig in die wijkbuurt. En dat ze met een busje langskomen. En dat ze daadwerkelijk van die avonden hebben. En mensen uitnodigen naar hen toe om te laten zien hoe het werkt. En dan krijg je er een beetje gevoel bij. Mm-hmm. Misschien is dat het ook. Via een reclame of via een simpele, korte show kun je niet heel veel laten zien. En dan blijft het vaag misschien. Of blijft het onbekend. Terwijl als je echt naar een informatieavond komt en je zit er een uur. Mm-hmm. Ja. Misschien is dat wat meer gevoelsmatig wat prettiger voor veel mensen. Dat
en je
weet
merkt
ik niet, maar...
bij dat soort dingen dat je maximaal 10% van zo'n dorp echt over de streep kan trekken. Maar dat is wel de belangrijkste 10%.
Ja. Ja.
Want kijk, de rest die moet je op heel andere manieren overtuigen. Maar als dat balletje een keer rolt, dan is dat de enige kans om het sneller te laten rollen.
Nou, dit is echt het enige wat ik niet fijn vind aan mijn huidige huis. Ik woonde hiervoor in Almere en de huis was veel kleiner en er was wel meer mis mee. Maar ik had wel glas.
Ja, maar nu heb je wel een zwembad.
Nee,
en een golfbaan.
Op een kwartier rijden.
Helikopterpad.
Ja. Ik ook niet. Nee, maar ik heb op zich wel een fijn huis. Maar ik heb gewoon, mijn internet is shit.
Ja.
En ik heb geen keus.
Als ik bij mijn nieuwe wijk aankom rijden, dan staat er al zo'n bord van Regenfiber.
Wijk voor wijk sluiten bij Nederland aan.
Ja, nee, maar er ligt gewoon glas. Hè. Ik bedoel, ik krijg ook alles binnen. Ik krijg ook Ziggo bij. Ik wil helemaal die shit niet in mijn huis hebben. Nee, maar je krijgt het wel. Het wordt gewoon wel aangelegd.
Nee, je mag mijn buis niet in. Mijn huis en dus die buis niet in.
Je mag hem ook niet afsluiten. Hè? Je mag niet zomaar in je huis gaan knutselen met kabels eigenlijk van Ziggo of van KPN.
Nee, maar je kan ze dus ook niet weigeren om dat ding bij je naar binnen te
brengen. Je gaat gewoon niet zeggen, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in stroom. Ik maak wel een mooi kampvuur. En dat is gewoon geen optie. Die meterkast die wordt gewoon aangelegd.
Nou, moet je wel heel lang op wachten. Mag ik daar even op haten?
Ja, jij bent nu een huis aan het laten bouwen. Het begint er fantastisch uit te zien.
Ja, het wordt wel vet. Maar no kidding, ik wacht dus al sinds november 2018 op bouwstroom. Dus ik ben al lang aan het bouwen. Dat huis staat er gewoon ook al. Zijn ze gewoon al bijna.
Hoe doe je dat nu dan? Met een haspotje naar de buren?
Inderdaad, letterlijk. Jezus. Want mijn buren zijn iets eerder begonnen. Die hebben wel stroom gekregen. Maar de faalberen van Liander doen het dus al. Volgens mij week 30 komen ze nu aansluiten. Misschien, want ze zeiden, ja, kans is 50-50. Kan zijn dat we het nog verder uitstellen.
Dat is over 6 weken of zo.
Nou, dat is over 2 weken.
Oh, ik ben niet zo thuis in de weeknummers.
Je gaat dus al in weeknummers rekenen. Maar dan zijn ze dus al 34 weken bezig, hè? Om gewoon om überhaupt te komen, inderdaad.
Kan ik daar iets op zeggen dat weeknummers gewoon afgeschaft moeten worden? We moeten steeds zoeken als iemand zegt, ik kan
niet. Nee, maar geen
virtuele
Het is midden juli. Dus
zet het gewoon aan.
Terwijl de wet voorschrijft, de energiewet schrijft voor dat zij binnen een redelijke termijn, en de rechter heeft vastgesteld dat maximaal 13 weken is, moeten aansluiten.
Dat is echt nog wel lang.
Ja.
Hey, maar en als ze dat nou niet doen, sorry voor te afgeleid raken. Als ze dat niet doen, hoeveel moeten ze jou betalen dat zij te laat zijn?
Ja, niet. Dat bestaat dus niet. Er is wel wat jurisprudentie, maar dat is voornamelijk zakelijk. Dus echt bedrijven die gewoon niet open konden daardoor. Maar particulier is er eigenlijk gewoon niks tegen te doen. Want ja, je kunt wel zeggen, ja, de wet schrijft voor dit.
We hebben
geen personeel, wij kunnen niet beter. En heeft de rechter gezegd, ja, maar dat is niet het probleem van de eindklant. Dat is jouw probleem. Ja, ze gooien gewoon een hand in de lucht en zetten gewoon onder op de stapel.
Je kan ook niet Tennet bellen van, hey, komen jullie dan maar. Nee,
dat is
een netwerkbeheerder.
De lol van de monopolie, je zit eraan vast. En zoals elke partij die iets in de bouwsector doet, schreeuwend tekort aan personeel. Maar goed, dat was 3 jaar geleden ook al. En dat lijkt gewoon maar niet beter te worden. Ze lijken ook gewoon niet echt heel erg hard te werken. Dus ik wacht nog steeds op stroom. Het is eigenlijk al niet meer nodig. Ze kunnen eigenlijk gewoon heel die bouwaansluiting vergeten. Gewoon, want mijn meterkast is er gewoon al. Dus we kunnen gewoon die kabel meteen naar binnen leggen. Maar dat zal ook wel weer te moeilijk zijn.
Ja. Hoe kijk jij eigenlijk aan tegen het... Want we hebben het nu toch over netwerken aanleggen. Mijn ideale wereld, of de ideale wereld zou zijn... dat eigenlijk allemaal die netwerken gewoon... net als nutsbedrijven gaan reageren. Dus dat je gewoon kunt kiezen van...
Okay, van vroeger dan?
Nee, van hoe het nu eigenlijk...
Je dus kunt de Leanders van deze wereld.
Zijn gedachten had ik dus net ook. Van ja, want die zat erbij van, oké, dat overstappen bijvoorbeeld binnen de energie... Vroeger was het met energie en was het ook echt gezeik tot en met. En nu, mensen stappen gewoon heel makkelijk over. Je gaat gewoon naar zo'n gaslichtmiddel, naar zo'n...
Precies.
Zo'n platform van onze vriend Woldering, zeg maar. En dan zeg je van, nou, doe mij dit jaar mijn Green Choice. Dan krijg ik €100 bonus. En dan stap je gewoon over. En dan krijg je een briefje. Nou, we hebben elektronen komen nu van een andere aanbieder. Dat is allemaal volledig transparant geworden.
Deze elektronen bewegen omdat ze groen zijn gaan
Nu krijg je groene elektronen in plaats van grijze elektronen.
Volgens mij krijg je nog steeds dezelfde elektronen. Alleen je krijgt dan een factuur van iemand anders.
Inderdaad, maar eigenlijk is dat helemaal gedemocratiseerd. Omdat gewoon de infra eigenlijk gemonopoliseerd is. En de dienstverlening daarop is volledig flexibel. Ja,
ik zit er wel over te grappen, maar ik ben ook wel groot voorstander van... er moet gewoon een kai, een koper en een glasnetwerk in het land liggen. En ongeacht wie daarop levert, moet de consument gewoon geholpen worden, punt.
Maar wacht even, Tim, maak je vraag eens af, want je stevende hier wel op af.
Ja, precies. Nou, eigenlijk dit inderdaad. Dat je gewoon inderdaad als gewoon kunt zoeken en dan kunt zeggen van... nou, ik wil deze heeft nu de beste actie en over een jaar switch ik weer. En dat gewoon het netwerk er
maar,
ligt.
Vind je dan dat niet zo is? Want ik ben het met je eens hoor, daar even vooropgesteld. Het kan altijd beter. En dat is ook waarom partijen als jij en ik bestaan. Zo van, we nemen het op tegen de grote jongens, maar... Op zich, als ik internationaal kijk, hebben we het verdomd goed geregeld. Kijk, KPN heeft een leverplicht en ze zijn gereguleerd. Dus er is altijd garantie dat kleinere partijtjes zoals wij op hun netwerk moeten kunnen leveren.
Ja.
Nou, er zijn heel veel diepgaande discussies over hoe dat eruit moet zien. Hè? Want zij moeten bijvoorbeeld, net zoals bij de mobiele branche, dan moeten die zendmasten openbaar zijn. Dus als Tele2 zegt, wij gaan ook 4G doen, dan moeten ze daar hun antennes op kunnen hangen. Dat is gewoon gereguleerd.
Ja.
Dus KPN kan niet zeggen, is mijn mast. Ja, er moet een tarief voor zijn, maar dat is ook gereguleerd. Nou, in onze branche glasvezel is het zo. Als KPN die wijkcentrales neerzet, dan moeten ze ons ook een sleutel geven. Moeten we er ook in kunnen voor een gereguleerd tarief. Dus ik vind, nogmaals, kan altijd beter, maar we hebben het best wel goed voor elkaar. Voor DSL geldt hetzelfde. Zij moeten jou, als je juist het bedrag wil betalen, ook toegang geven tot dat netwerk.
Ja, en... Maar... Alleen Ziggo is nog helemaal niet gereguleerd natuurlijk. En daar zijn ze nu mee bezig.
Daar zijn ze mee bezig.
En ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Ik hoop niet al te lang. Maar ja, de verwachting is toch zeker een paar jaar. Maar
ze hebben
ik
het geprobeerd in 2004 of zo. 2005.
Kijk, wat ik...
Heeft Daniel nog de naam voor bedacht?
Wat? Waar gaat het
om? Tweakable.
Tweakable, ja.
Tweakable.
Tweakable.
Ja. Ja, jongen. Ja. Ja, ik ben een marketeer, jongen. Dat wil je niet weten.
Heb je ook Tweak DSL besteld? Genie.
Wat? Ik heb Tweak DSL bedacht.
Ja, bedacht bedoel ik, ja.
Ja.
En er is een overstapproces, hè. Dat bestaat. Dat regelt Stichting Coin allemaal. Mm-hmm. Dus op zich, ja, voor zover... Het grootste probleem is wel, en dat ben ik wel, vind ik lastig. Bij energie is het zo dat inderdaad die elektronen toch al door die kabel gaan.
Ja.
En oké, daar zit aan de achtergrond ook wel veel meer... wereld dan de meeste mensen denken. Dus er is een boel aan de hand voordat die elektronen in beweging zijn en voordat je ook zorgt dat er het juiste aantal facturen netto in Nederland verstuurd worden. Maar in onze branche is het zo, die coaxkabel is geen glasvezel.
Nee.
En als die glasvezel ergens onze switch ingaat, dan zit die niet in de switch van KPN. Dus er moet bijna altijd een monteur echt naar een wijkcentrale toe om een klant van ons om te zetten.
Ja.
Ja, dat is wat het complex maakt. Dus het is fijn dat de autoriteit Consumentenmarkt, de ACM, heeft gezegd, die wijkcentrale is openbaar. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat er dus elke keer een monteur naar die wijkcentrale moet.
Ja, wacht even. Ja. Maar ACM heeft ook gezegd, er is al genoeg concurrentie.
Nou, ze hebben Ziggo toch recent verteld dat ze ook gaan mogen openbaar maken.
Dus, nou, dat was ongeveer zo.
Foei.
Nee, dat loopt nog. Nee, maar luister, ik ben pessimistisch, hè, op andere fronten, namelijk...
Onze rasoptimist, die zegt nee, maar, dat hij pessimistisch
is. Ik vind het fijn dat we een autoriteit consumentenmarkt hebben.
Ja. Ja.
Anders zaten we er nu net zoals in de VS. Hè? Even, het is echt wel even een stukje beter geregeld dan daar.
Ja, dat ben ik helemaal met je
eens. Bestaan onafhankelijke providers.
Dan heb je Amsterdam glas, Utrecht glas.
Ja.
En dan is het, hé man, ik woon in Amsterdam, ik wil glas. Oké, dan heb je 80 megabit, dat is €180.
Ja,
dan wil je ook tv? Nog een keer 100.
Maar het is toch ook fucking inefficiënt dat je eigenlijk 3, als je vervelend te doen, 4 verschillende netwerken hebt voor basically dezelfde dienstverlening. Je hebt glas, je hebt coax, je hebt telefoonlijn, dan heb je nog 4G.
En nu heb je mazzel, hè? Dan woon je op een plek waar alles ligt.
Ja, dat is wel het verschilletje inderdaad, wat hij ook net
zei.
Ja,
maar dat is toch gek. Ik bedoel, er is 1 stroomkabel, 1 gasleiding, 1 waterleiding. Dat is gewoon de infra, die is universeel. Die is overal gewoon hetzelfde. Maar voor internet hebben we dan ineens eigenlijk 4 verschillende manieren om dat thuis te zorgen, waardoor je al die fysieke drama's die je net beschrijft, ja, als je weer overstappen van coax, dan moet er iemand naar die wijkcentrale, moet er weer een ander kabeltje erin hangen. Dat is allemaal gezamenlijk.
Nou, maar wacht even.
Waarom ligt er niet gewoon overal glas?
Dat is mooi. Randbal,
waarom ligt er niet overal glas?
Nou, heb jij dit niet geregeld?
Nou, dat is wel zo.
Ik tenminste een NAS ergens huren.
Want er zijn dus wel meer...
Help ons, Randal.
Er zijn wel meerdere partijen die nu proberen glas in de grond te leggen. Hè? Je hebt wel gezien, KPN kocht Regenfiber op.
Ja.
Toen zeiden ze, ja, de glas dat hoeft niet zo hard. DSL kan heus nog wel een paar jaar mee. En toen hebben ze een paar jaar niks gedaan. En toen gingen andere partijen ook glas uitrollen. En zei KPN, glas is de toekomst. We gaan het ook weer doen. Nou ja, welke discussies daar gaan, dat weet ik ook niet. Maar... het is gewoon, weet je, jij mag gewoon naar de gemeente toe gaan en zeggen, ik heb een paar miljoen op mijn rekening. Ik wil daar nog 30 jaar lol van, dus ik ga een glasvezelnetwerk uitrollen. Mag dat in jouw gemeente? Dus dat mag gewoon met privaat geld. Er is geen enkele reden dat dat niet mag. Die gemeente, die moet die vergunning wel verlenen of niet. En vervolgens kan iedereen dat doen. Dus je krijgt nu, net zoals vroeger bij de kabelmarkt, gewoon een soort gefragmenteerde glasvezelmarkt.
Ja.
Het gaat niet zo hard omdat Regenfiber het momentum eigenlijk de nek om heeft gedraaid. Toen moesten in dat vacuüm moesten nieuwe partijen gaan proberen tempo te genereren. Die zijn nu langzaam aardig op tempo. Dus er zit nu echt wel weer tempo in. En nu zegt KPN, er komt een inhaalslag. Lalalala. Wat op zich heel slim is, want dat is hoe marktwerking werkt. Maar
in theorie dus ook heel fijn voor
op
de
dit moment
consument.
Heeft een derde van de huizen in Nederland heeft glasvezel.
Nou, dat vind ik nog best wel aardig.
Dat is ook niet heel erg mis, hoor.
En bij nieuwbouw is het soort van verplicht of zo, toch?
Nou ja, KPN en Ziggo, die willen in elk huis kunnen leveren. En KPN heeft een paar jaar geleden gezegd, nou, DSL kan nog wel even. Maar als wij een nieuwe kabel naar je huis graven, ja, waarom dan geen glas?
Ja als we nog gaan graven.
Daar zijn ze mee bezig. Precies. Volgens mij hebben ze de doelstelling om binnen een jaar of 2 jaar 1 miljoen huishoudens aan te sluiten. Ja, dus dat was het laatste in het nieuws.
Dan gaan we langzaamaan richting de helft. Nou, T-Mobile is nu ook bezig. E-Fiber is bezig. Ja. KW is bezig. Nou, daar heb ik de grootste wel, hoor. Ja. En ook hier zie je weer lokale initiatieven. Bijvoorbeeld, noem even Rotterdam. Daar is een partij die heet L2 Fiber, Layer 2 Fiber. En die doet heel Rotterdam. Nou, is tof als je daar woont. Maar als jij uit Amsterdam komt en je gaat naar Rotterdam verhuizen, dan denk je, hey, waar moet ik me nou mijn glasvezelabonnement nemen? Huh? KPN zit hier niet, huh? Weet je, dan is dat heel raar.
Dan moet je in één keer tussen allemaal andere providers kiezen die op dat netwerk zitten. Nou, want KPN of T-Mobile en Ziggo, die kiezen die niet voor
omdat
op dat netwerk zitten.
Ja, want zij leggen dan die fibers in de grond. Oké, dan. Maar doen ze dat dan puur als een netwerkboer of bieden ze ook de diensten daar weer op aan?
Dit is dus die mooie parallel met de energiemarkt. Floris die noemt net al Tennet en Liander. Mm-hmm. Dus dat is wat wij noemen, zeg maar, de fysieke drager. Het ligt letterlijk een kabel in de grond, die is van iemand. Mm-hmm. Nou, dan is het gekke dat in de energiemaatschappijenbranche, daar is die kabel van een netwerkleverancier. Maar bijvoorbeeld weer iemand anders heeft de energiecentrale. Dus die energiecentrale is opeens weer van Nuon. Maar die stroom gaat door de kabel van Tennet bijvoorbeeld. En vervolgens neem jij een abonnement bij Green Choice of EnergieDirect of Essent, noem maar op. Nou, dat is dus eigenlijk een soort drie lagen model. Je hebt een partij die legt de kabel neer, een partij die legt de stroom erop en een partij die stuurt jou de factuur. Ja. Zo is het bij ons ook. Alleen soms zijn het alle drie dezelfde partij. Ja. Dus KPN heeft de kabel, maar die moet hem wel openbaar maken. Nou, vervolgens zijn er operators, noem je dat. Die zetten een signaal op de lijn. Nou, wij doen dat zelf. Ufone doet dat dan niet zelf.
Nou ja,
ja, niet, laat niet. Het KPN doen namens precies. Jullie. Ja, oké. krijg je een factuur voor. Dus ja. Je besteedt dat uit.
Ja.
Ja, en andere partijen hangen dus in die wijkcentrale. Als jij in een wijkcentrale komt, doe je de deur open, zie je meerdere kleuren switch van verschillende operators hangen. Ja. En de derde laag is dus je internetprovider. Waar neem je effectief je abonnement af? Het gekke is dus dat er partijen zijn die alle drie doen. Dat heeft de energiemarkt niet.
Ja, daar is
dat maakt
twee.
Het complex. Ja.
Want ja, de Nuon heeft die centrale staan. En die kunnen je uiteindelijk ook gewoon een factuur sturen. Maar zeg maar, de tussenlaag, dat doen zij niet.
Nee. Nou ja, niet dat, meer. Dat mogen ze niet meer.
Mogen ze niet meer, nee.
Ze zitten nog wel in hetzelfde pand hier en daar. En ze lunchen nog met elkaar.
Maar je snapt, omdat KPN alle drie doet. Je kunt een heel dik pak regulering tegenaan werpen. Er zal altijd een spanningsveld zijn. Het zal altijd aantrekkelijk zijn voor een partij als KPN die nog beursgenoteerd is ook. Het zal altijd aantrekkelijk zijn om zoveel mogelijk klanten zelf te bedienen. Ja. Weet je, ik
en
zal
alle
niet...
drie die lagen inderdaad.
En je kunt uren discussiëren over hoe netjes dat gaat. Maar ja, ik snap dat spanningsveld en ik snap de behoefte aan regulering ook. En ik ben heel blij dat het in Nederland mogelijk is voor partijen zoals wij om te bestaan.
Ja, dat zeker.
Als je kijkt naar hoeveel klanten heeft welke partij, dan zijn er eigenlijk twee grote partijen. Dan is er een woestijn van niks.
De hele tijd niks.
En dan zijn er nog 10 kleine partijen. Ja, er is geen middengrote partij.
Je hebt een paar met miljoenen klanten. Dan en dan de hele tijd niks. En dan een paar met enkele tienduizenden klanten op zijn best of zoiets.
Ja, er zijn er een handvol.
Ja, Delta en KPN die samen zijn natuurlijk. En T-Mobile en Tele2 die dan samen zijn gegaan. Dus je hebt eigenlijk 4 partijen. Maar je hebt inderdaad 2 partijen die wel echt de markt gewoon bedienen.
Ja.
Grotendeels.
Dus wat dat betreft, het is dus gek dat je verschillende soorten kabel kunt hebben.
Oh, kanaal digitaal vergeet ik trouwens helemaal.
Oh ja, dat is ook geen kabel eigenlijk. Dat
nee,
is gewoon
dat
een schotel.
Satelliet. Ja. Ja.
Maar ja, ook dat is weer 4,5% van Nederland heeft zo'n abonnement. Ja. Het is niet weinig, maar het is ook zeker niet veel.
Ja, dat is over het algemeen een vrij specifieke doelgroep. Dan moet je echt hele obscure zenders willen ontvangen. Ja,
op een plek wonen.
Ja, of heel gaar wonen, ja. Ja, maar tegelijkertijd, ik denk dat ook de kleine partijen wel de grote spelers een klein beetje scherp houden. Juist omdat ze gedwongen zijn om die netwerken wel open te houden. Dus van, ja, je moet wel ook wel een beetje blijven innoveren natuurlijk. Alleen het blijft altijd een ongelijk speelveld. Omdat de marktmacht en de financiële macht van een KPN om door te ontwikkelen natuurlijk altijd veel groter dan van een kleine partij. Maar goed, ze moeten wel een beetje voorop blijven lopen natuurlijk. Ook omdat als ze echt gewoon de consument maar links laten liggen, ja, dan moeten ze ook weer redelijk snel ingaan.
Ja, mijn persoonlijke visie hierop is dat eigenlijk een markt op zijn best is als je 4 partijen hebt. Dat zag je ook bij de mobiele providers KPN, T-Mobile en Vodafone. Ze innoveerden wel, maar het ging niet echt door het dak. En op een gegeven moment kreeg je Tele2 erbij. En die zeggen, oké, nu heb je een onbeperkt abonnement. En opeens heeft T-Mobile er ook een. Weet je wel, dat is wat je nodig hebt. Je hebt gewoon een vierde speler nodig die de rest wakker gaat houden. En Tele2 zal nooit de grootste zijn. Ze gaan ook weer samen.
Overname is wel rond.
Precies. Dus dat is dan wel weer jammer. Maar nu in de vaste internetbranche heb je er 2. En als je op de juiste plek woont, en daar komt ook Kaiwee bij, of L2 Fiber bij, of als je in Harderwijk woont, zit er ook weer een extra provider op je netwerk. Ja, dan heb je mazzel. 3 keuzes is altijd beter.
Ja. Dat ben ik met je eens, inderdaad. En natuurlijk, die regulering die komt er. Dat is steeds beter, inderdaad. Maar wat ik het net eigenlijk over had, is meer die verbeterde wereld. Het zou super mooi zijn als we op een gegeven moment gewoon net wat meer keuze hebben, eigenlijk. Gewoon. Ja. En dat het inderdaad wat meer gereguleerd is. Ik wil dit jaar deze en volgend jaar wil ik die andere. Want dan wil ik gewoon op prijs kiezen.
Maar je wil dus eigenlijk in elk huis wil je gewoon kai, koper en glas.
Ja.
En dan is het een beetje vrij.
Ja. Nou, wij hebben ook een monopolie en dat is op de oorballen van onze luisteraars. En dat monopolie gaan we even flink misbruiken om elke laatste eurocent eruit te persen. Dus hier is ons reclamemoment. Daniel, kun jij het verhaal vertellen over British Airways die een boete kreeg? Want dat vond ik best wel heftig.
Ja, ik dacht eerst, die hebben een boete gekregen vanwege het zijn van een enorm hard falende luchtvaartmaatschappij. Maar dat is misschien voor een, ander moment.
Had absoluut terecht.
Ze worden wel eens gewoon de grootste low-cost carrier ter wereld genoemd. Maar dat is eentje voor een hele andere episode. Nee, zij hebben deze week is bekend geworden dat zij een boete hebben gekregen van een whopping 183 miljoen pond. Dat is ruim 200 miljoen euro in normale non-Brexit.
Een aardig provider mee starten.
Inderdaad. voor het feit dat zij in september vorig jaar twee weken lang een datalek hadden. Waarbij eigenlijk kwaadwillenden
in staat waren om gedurende 2 weken eigenlijk alle persoonlijke informatie van mensen die de website van British Airways gebruikten af te tappen.
Alle persoonlijke informatie?
Ja, dus creditcardgegevens, namen, adressen, geboortedata, paspoortnummers, dat soort dingen. Dus
maar echt alles ook van je creditcard?
Dat is echt gewoon wel redelijk lomp. Onder de GDPR kunnen natuurlijk inmiddels behoorlijk hoge boetes worden opgelegd. Dus de lokale...
Het mag. Yes.
Juist. De lokale toezichthouder, de Information Commissioner's Office, heet dat dan een ICO, niet te verwarren met een Initial Coin Offering. De ICO in Engeland heeft dus deze boete opgelegd. Nou, dit is 1,5% van de jaaromzet van British Airways. Dat had ook 4% kunnen zijn, dus het viel in die zin nog mee.
Ja, joh.
Maar als je het vergelijkt met wat tot nu toe door dezelfde toezichthouder was opgelegd, bijvoorbeeld Cambridge Analytica, toch ook redelijk berucht, kregen 15.000 pond boete. En Facebook 500.000 pond boete. Ja, als dan bij een GDPR gaat inwerken, ineens de eerstvolgende is gewoon 183 miljoen.
Maar 500.000 pond boete voor Facebook, dat is wat ze elke maand aan kiwis uitgeven voor in de kantines of zo.
Dat is gewoon een zakje. Nou, ik denk gewoon één sushi rekening.
1,5% van de omzet, dat is pittig. Maar ja, ik neem aan dat dat niet al je marge was, zeg maar.
Nou, dit is niet dat je zegt van hoog marge bedrijfsvoering, hè?
Nee, oké, maar goed, ze gaan ook niet volgend jaar kopje onder.
Nee, oké, kijk. Maar 180 miljoen pond ga je wel voelen op zich.
Nou, ja, de luchtvaart
is niet kleiner, hè?
Jij zegt volgend jaar, ik weet niet of ze dat halen, gezien de kwaliteit.
De marge in de luchtvaart zijn over het algemeen niet heel goed. Nee, maar ja, het viel me, ik vond het wel opvallend, hoor. British Airways was er zelf ook echt enorm van geschokt. Ze gaan waarschijnlijk wel in beroep. Dus de vraag is of dit echt stand blijft houden. Maar ja, de ICO was redelijk duidelijk. Ze zei van, als je als consument je vertrouwen met informatie, dan moet je daar op een goede manier mee omgaan. En zo'n hoge boete op te leggen, laten zien dat wij dit heel serieus nemen. Dus ze proberen ook echt wel er een afschrikwekkend effect van uit te laten gaan. Ja, wat het prutswerk van British Airways nu precies was, want daar zijn nog geen details over bekend, maar het lijkt erop dat er wel serieuze tekortkomingen waren in de manier waarop zij het hadden beveiligd. En dat dat dan ook een van de redenen is dat die boete zo hoog is. Want het is ook echt ernstig verwijtbaar aan British Airways dat die data heeft kunnen weglekken.
Dus zo van ssh.root@britishairways.co.uk. Paswoord.
Okay. Ja, zoiets. Dat er iets met admin beveiligd was.
Nee, maar even, hoe hard...
1, 2, 3, 4.
Hoe hard moet dat wel niet kapot zijn gaan? Als zij het echt de beveiliging goed op orde hadden, dan komt toch een of andere elite hacker team doorheen. Dan denk ik van, nou, dat is super kut, maar dat is niet echt direct verwijtbaar in die zin.
Nou, ik vraag me dus inderdaad ook af hoe ze dit gaan bepalen. Kijk, inderdaad, als het scenario wat we net beschrijven, een beetje gekzinnig als dat zo is, ja, dan terecht. Ik bedoel, bloeden zal je, want je moet wel je verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, hoe beoordeel je dat? Van oké, het kan. Wat als je als bedrijf gewoon echt je best hebt gedaan, maar je maakt bijvoorbeeld gebruik van een of andere tool van een externe, waar dan een gat in zit wat je niet kon weten?
Je komt alleen maar shit van Huawei.
Ja. Tuurlijk ben jij de eerste lijn. Dus nee, jij bent aansprakelijk. Maar ja.
Het is natuurlijk compleet niet bekend hoe die mensen binnen zijn gekomen. Want dat is gewoon nog niet naar buiten. Maar stel dat het is omdat ze alleen maar Cisco Firewalls uit 2003 gebruiken met een firmware van 2005. Dat is ook ernstig verwijtbaar. Weet je, voor een firewall die 14 jaar lang niet is geüpdate, heb je heus wel wat vulnerabilities te pakken inmiddels. Weet je, ik denk eerder dat er zoiets aan de hand is dan dat je op britishba.co.uk/je-klantnummer+1 dat van iemand anders kon vinden. Ik bedoel, zo slecht zal het ook niet zijn geweest.
Weten we wel waar die data nu gebleven is? Want een datalek is natuurlijk iets dat is buitgemaakt.
Voor zover mij bekend hebben ze nog niet bekendgemaakt of het is buitgemaakt of niet. Maar dat er een mogelijkheid was om het binnen te halen.
Nee, er was wel... volgens mij was wel duidelijk dat in ieder geval van over 380.000 mensen de gegevens ingezien zijn. Dus dat was ook echt wel een smoking gun, zeg maar. Maar in hoeverre die gegevens dan daadwerkelijk vervolgens weer zijn gebruikt op andere plekken, dat er echt misbruik van gemaakt is, dat is daar heb ik niks over kunnen terugvinden.
Hoe hebben zij hier eigenlijk op gereageerd? In die zin, ze komen erachter, hè, er is 2 weken een lek geweest. Is de aanpak dan daarna nog gewoon verschrikkelijk geweest op British Airways dat die boete zo hoog is? Ik kan me voorstellen dat je dan meteen zegt, maar we hebben wel dit en dit en dit in werking gezet om de schade zo minimaal te maken.
Ja, ze kwamen er dus pas laat achter.
Dat, en dat is wel een van de
punten. Dat is het verwijt
eigenlijk. Ja, van oké, hoe heeft dit 2 weken lang kunnen doorgaan?
Ja.
En ik ben zelf, heb zelf ook een zo'n frequent flyer nummertje bij British Airways. Dus ik kreeg ook al die e-mails van oké, dat was een security problem. En,
kijk, voorlopig even niet op Have I Been Pwned. Want nee, het inderdaad. Zal u niet bevallen.
En dus die opvolging was wel oké, maar het is met name inderdaad van ja, je had gewoon, hoe heeft dit, er zat feitelijk gewoon een soort tap op de booking site. Ja, hoe heb je dit gewoon 2 weken lang niet in de gaten kunnen hebben dat dit aan de hand was?
Ja.
En ja, dat is natuurlijk wel zeer kwalijk. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste redenen is. Een van de belangrijke redenen is waarom die boete zo hoog is. Ja, echt als een soort afschrikwekkende werking. Ja. En ook dat toezichthouder dat zien van, jongens, wij nemen dit echt gewoon heel serieus. En ja, berg je maar. Zorg maar als groot bedrijf die omgaat met consumenteninformatie, zeker in grote hoeveelheden, dat je zaakjes goed op orde hebt. Want ja, we weten je te vinden. En ja. Toen de GDPR net in werking ging, werd er een beetje afwachtend gedaan van oké, ja, hoe hard gaat dat? Gaan die toezichthouders daar echt op inspelen? En ja, die 4% maximaal wordt een beetje als een soort theoretisch maximum beschouwd.
Ja, want ik las ook eerst 20 miljoen. Dat ze daar eigenlijk een soort van grens of tot 4% of 20 miljoen of zo.
Nee, maar die bovengrens is er dus niet.
Nee, eigenlijk niet.
Dat is gewoon, ja, als dus stel dat dit bij Apple gebeurt, bijvoorbeeld.
Ja,
ja, dan heb je het gewoon over miljarden. Ja.
Facebook, 4%, bam.
Ja.
Gaat lekker, weet je wel. Ik heb maar eventjes het artikel op New Scientist, wat ik had gelezen, erbij gezocht. ICO's investigation found that a variety of information was compromised by, tussen aanhalingstekens, poor security arrangements. En dat het dus uiteindelijk een scam was. Part of the scam involved passengers being diverted to a fake website. Dus ze hebben een soort van proxy site gemaakt waar ze dus die data afvingen. Dat is wel nasty hoor. Dan moet je wel diep in zo'n netwerk kunnen. Dat doe je niet met een simpel kut JavaScript.
Of iemand had zijn DNS niet goed beveiligd.
Ja, oh, men in de middel.
Dat gewoon het domeintje wordt omgeleid naar ergens anders. Ja, ja. Dat is uiteindelijk het simpelste. Maar goed, het, waarschijnlijk...
half miljoen users. Zijn gewoon
ja,
een bokje.
Zoiets, ja.
Daniel,
ja.
Jullie hebben op je werk ook wel een aantal klanten. Is dit een wake-up call? Wordt iedereen nu nerveus?
Nou, het is natuurlijk de Engelse toezichthouder en niet de Nederlandse toezichthouder. Dus dat is wel het verschil. Kijk, het is natuurlijk Europese wetgeving, maar de lokale toezichthouders bepalen in hoeverre ze die boetes gaan opleggen. Maar ja, ik denk dat de ACM ook al gewoon kijkt naar wat er gebeurt in de landen om ons heen. En ja, bij ons wordt het ook wel zeer serieus genomen. Ja, want wij doen 1,6 miljard omzet per jaar. Nou, als je daar 4% van moet betalen, is 40 miljoen. Dat gaat wel een beetje pijn doen op een gegeven moment. Ja.
Niet heel leuk.
6,4 miljoen trouwens.
Nee, dan kun je
ben je zo sterk in hoofdrekening meer.
Dan kun je die kerstborrel wel op je buik schrijven.
Daar gaat je rol.
Nou ja, of je krijgt nu echt C-level artiesten op je kerstborrel.
Ja, inderdaad, die hadden we al. Ik denk dat dit wel de manier is om uiteindelijk het bedrijfsleven wel in beweging te krijgen. Om te zorgen dat zij de beveiliging serieuzer gaan nemen. Inderdaad, ja, de echt glaring mistakes wel gaan oplossen. Omdat anders dan de reputatieschade nu ook wel een hele duidelijke financieel belang is om de zaken goed op orde te hebben.
Ja. Zullen we een paar vragen van de luisteraars tegenaan gooien? Want Floris heeft al een beetje geteased en we hebben er nog een paar op de lijst staan. Ja. Ik zou willen beginnen met die van Tim Oerlemans. Want hij vraagt zich af, hoe zie je het televisieaanbod, landschap, over 10 jaar? En merk je iets van de huidige trends van cordcutting?
Ik vind cordcutting eigenlijk wel een grappige term eigenlijk.
Dat zei Tim ook, ja. Tussen haakjes, mooie naam trouwens.
Ja.
Maar dat ging meer over Tim. Ja.
Snap ik. Nou ja, cordcutting, ik vind dat een grappig fenomeen. Omdat eigenlijk, wij consumeren eigenlijk televisie steeds meer op apps, op smart tv's, op de camping. Bij wijze van zitten we Ziggo Sport te kijken naar Max Verstappen. Dan heb je eigenlijk al geen cordje meer nodig.
Ja, maar steeds meer is nog steeds een paar procent van Nederland.
Ook
hè?
Dat, inderdaad.
Het is nu miljoenen mensen.
Ik vind de terminologie al een beetje raar. Maar buiten dat, inderdaad, als je het hebt over cordcutting, inderdaad, hoeveel mensen stoppen er nou echt met televisie kijken? Ja, het is
niet heel, toch?
Dat verandert maar heel langzaam. In de jaren 90 riepen het natuurlijk al van, goh, internet
wordt
is
te duur.
Het wordt te duur. En internet gaat alles veranderen binnen nu. Ja, internet heeft heel veel veranderd. Maar voor traditioneel tv, we zijn nu 25 tot 30 jaar verder. ik heb niet het idee dat we nou echt heel veel minder naar een groot scherm in de woonkamer zitten te kijken.
Je kunt ook bijna
sterker
niet,
nog,
je nee. kunt niet bijna niet zonder.
Nee, sterker dat, nog, dat ik wel met je kijktijd eens. Is 2 uur en 44 minuten in de woonkamer naar een groot scherm. Dus dat neemt alleen maar toe.
Ja, maar wat de OTT-partijen, de niet-lineair aanbieders natuurlijk willen, is dat je datzelfde scherm blijft gebruiken.
Tuurlijk.
Maar dan niet met dat coax-kabeltje van iemand anders.
Nou ja, gewoon... Wat je ziet is gewoon dat het inderdaad wel verschuift. Langzaam, maar de grote live events zullen altijd blijven. Je zult altijd een etalage nodig hebben om dingen te gaan promoten. Dus het zal misschien minder worden. Hè. Die verdeling zal heel anders worden. Meer catch-up, meer terugkijken of meer video-on-demand aanbod. Dat zeker, maar de allergrootste klappers vaak in televisie kijken zijn gewoon WK voetbal. Schaatsen, de 10 kilometer van Sven Kramer was volgens mij een reuze knaller.
Boer zoekt vrouw, Voice of Holland.
Ja, weet je, dat
vergeet
blijft
Temptation
toch.
Island niet, hè?
Ja.
Temptation Island Vips.
Ja.
Love
ja.
Island.
Ex on the Beach, of hoe heet die shit?
Ja. Ex on the Beach.
Double
ja.
Dutch.
Zie je, we kijken het allemaal. Ja. Ja.
Just the two of us.
Precies. Dus, ik zie dat... En als je het over de toekomst hebt, dan zal die lijn van lineaire en video on demand steeds meer vervagen. Dus je zult steeds meer functionaliteiten eraan toevoegen om bijvoorbeeld, je bent lineair aan het kijken en vervolgens schuif je automatisch door naar video on demand. Ik ben Comedy Central aan het kijken en ik ben South Park aan het kijken en ik wil zeggen... ik wil eigenlijk de volgende aflevering op South Park kijken. Kan ik dan niet doorklikken op de een of andere manier naar de volgende en nog een volgende en dan ben je gewoon binge-watch.
Ja.
Dat soort dingen zullen er meer komen. Maar je moet altijd denk ik een etalage hebben om dingen aan te bieden.
Ja,
en
dus
dat zal blijven.
Het verandert, maar over 10 jaar zul je het zeker nog terug herkennen.
Ja, tuurlijk. Iedereen die 40 plus is of 50 plus, die is natuurlijk totaal gewend om dat op een bepaalde manier te kijken.
Waar heb je het over?
Ja, ik weet niet. Ik voel me gewoon niet aangesproken. Dat
ja,
mag ook.
Ik ben nog onder de 40, dus dat is misschien ook...
Ja, ik niet.
Maar goed, ik heb het idee dat daar nog steeds heel veel... heel grote groep zit die nog heel traditioneel kijkt. En dat zal inderdaad met heel langzaam maar dalen.
Hebben de 40ers nog vragen?
Zeg, mijn vrouw die kan gewoon op de bank gaan zitten en die pakt zo'n afstandsbediening. En die gaat gewoon... langs tv-zenders tot ze denkt, nou hier kan ik mijn hoofd bij uitzetten en dan blijft dat staan. En meestal is dat bij ETV en dat soort meuk.
Niet bij TLC
of zo. Ja, nee, dat is echt verschrikkelijk. Of Kitchen 24, hebben we net gegeten, gaat ze kijken hoe we eten moeten maken. Weet je wel? Dat, ja. Ja, was het niet lekker?
Vanmorgen was het weer smerig. Dankjewel.
Oh, ja,
je kan het gewoon meteen direct zeggen.
Ja, ik ga de vraag van Jaap pakken. We hebben het niet echt over MVNO's gehad. Nee. In de zin dat we het helemaal hebben doorgenomen. Maar wat Jaap zich afvraagt is... hoe kan het nou zijn dat ik een abonnementje van 2,50 ergens kan afsluiten? Kan je dan in godsnaam nog ergens marge maken? Of,
geen idee. Ik weet natuurlijk niet wat... Wij hebben geen abonnement volgens mij van 2,50.
Wat is je goedkoopste even uit je hoofd?
Dacht ik 4 euro. Vanaf 4 euro.
Nou, dat is...
Ja, nee. Procentueel gezien is dat heel veel meer.
Wat een vetpot ineens, jongen.
Nou ja, het ligt dan natuurlijk aan waar het abonnementje uit bestaat. Als het uit 100 belminuten bestaat en je betaalt er 4 euro voor bijvoorbeeld, dan valt dat allemaal
wat
wel mee.
Wat heb je nou liever, 100 minuten bellen of twee Mexicano's?
Ja.
Gehaktstaven?
Chili burgers.
Wat heb je nou liever?
Wij kopen natuurlijk, of we verkopen niks wat we niet in kunnen kopen. Zeg maar. Ja. We gaan niet onder de inkoopprijs verkopen. Ik neem, nou ja, had je aannaam, moet jij meteen drinken natuurlijk. Maar eigenlijk denk ik dat andere providers hetzelfde doen. Die zullen niet onder de inkoopprijs verkopen. Maar tenzij ze het misschien kunnen compenseren met andere abonnementen die duurder is.
Ja, daarom. Maar je krijgt er geen zak voor terug. Nou, ik weet wel dat op een gegeven moment had Ben een abonnement voor 1 euro per maand.
Ja, de eerste paar maanden denk ik.
Nee, kon je gewoon forever laten lopen.
Ah, ja?
Daar zijn ze op een gegeven moment gestopt. Omdat een van de productmanagers zei... Ja, dit ding verkopen we dus niet. Dat was ook zo. Ze hadden er, weet ik veel, iemand die fluisterde mij in dat ze er op een gegeven moment 7 in de maand hadden verkocht.
Ja.
Maar ze verkochten er wel heel veel van 7 euro. En wat bleek nou uiteindelijk toen ze waren gestopt met die van 1 euro, dat die van 7 euro ineens ook een heel stuk slechter liepen. Want mensen kwamen binnen voor 1 euro. Die dachten, oh, maar die andere die is maar een klein beetje duurder. Maar dan krijg je wel 10 keer zoveel.
Dat is, ja. Dat is het red herring effect. Hè? Ja. Dus als je 2 huizen hebt die je wil verkopen, dan... En je hebt een van de huizen, wil je liever verkopen. Dan pak je gewoon een soort derde huis. Dat lijkt een beetje op een van de twee huizen, maar is net wat kutter. En dan gaan mensen dus onderbewust die twee huizen met elkaar vergelijken. En dan concluderen ze, oh, die is beter. En dan kiezen ze dat huis.
Ja.
Dus zo kun je een beetje sturen in je productaanbod. Zo van, je zet een net niet abonnement neer. Dan gaan mensen dan aan snuffelen en denken ze, ja, maar dat is net niet, die wil ik niet. Ik wil die iets beter. Ah, oké, maar dan zijn ze al op jouw site aan het
vergelijken. Ja, nee, maar dat is de truc natuurlijk. Als jij, weet je, als jij een mobiel abonnementje zoekt, terwijl je nooit belt. En er is een of andere pipo die ook nog redelijk oké eruit ziet. En die zegt, nou, voor een ekkie per maand ben je bij mij prima thuis. Ja. Dan ga je kijken en staat er, nou, dan mag je dus per maand 10 minuten bellen. En 1 MB internet. En dat was het.
Oh, en 3 sms'jes sturen.
Een sms'je kost €3 per stuk. Weet je wel. Of dat andere abonnementje, wat nauwelijks duurder is.
Ja, dat is wat ik net zei. Ja. Dus dan heb je zo'n vervangnet of... Inderdaad, dan compenseer je het eigenlijk met een abonnement wat gewoon waar je wel aan verdient.
Maar
als je
er
dan
wel...
maar 7 verkoopt, maar ja, als je er dan 10.000 tafel verkoopt, maar 2.000
voor jou, probleem.
Dan heb je een ander soort probleem.
Ja, nee, maar kijk, in dit geval stond dus bij €2,50. Kan zoiets uit. Je zegt, ja, nou ja, we hebben geen 2,50, maar €4. En dat kan uit. Maar dan is het alsnog keihard bidden dat je er superveel verkoopt. Of juist zo min mogelijk van net eentje duurt. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
Ja, volume.
Dat is een decoy effect. Hè? Wij doen dat ook. Dus, mobiel is daarin heel kloten. Want daar kun je niet zo goed meerdere producten naast elkaar laten zien. Maar het maakt dus zelfs uit op welke volgorde je producten laat zien. Dus heb je een line-up van 4 producten. En dan moet je eigenlijk de duurste moet je... links zetten, want mensen lezen van links naar rechts.
Ja.
En dan gaan ze dus gewoon aftellen. En dan is dus de hoogste prijs is eigenlijk gewoon het ankerpunt wat in hun hoofd geprent is. En alles daarnaast lijkt goedkoper. Dus dan kiezen ze veel eerder voor de bijvoorbeeld op 1 na duurste optie. Pas van dat je begint met de goedkoopste. Want dan is dat het ankerpunt. En anders, ja, maar dat wordt wel duurder. Oké, maar nou, ik wil niet de cheapste. Oké, dan op 1 na cheapste.
Ja.
Dus je kan het gewoon beter omdraaien. Ja, mensen zijn hele simpele wezens.
Horen jullie dat, makke schapen? Wij marketeers bespelen jullie als simpele triangels die jullie zijn.
En wij marketeers willen het laten lijken alsof het een dwarsfluit is. Maar reken maar van, yes, het is gewoon zo'n scheidsrechtersfluitje. Elkaar plaatsen, klaar.
Consumenten zijn gewoon een slaven van hun instinct.
Hebben de slaven nog een mooie vraag verzonnen, Daniel? Die aan
ik ben niet slaaf, ik ben slavendrijver. Nee,
hebben de slaven nog een mooie vraag
verzonnen? Die van Farhas, alsjeblieft.
Ja, en Jeroen. Okay. Is dat twee guys met dezelfde vraag? Of is dat gewoon een alter ego van
Nee, dat
Farhas?
Zijn twee guys met dezelfde vraag.
Ik weet niet of jij er verstand van hebt, Tim, maar de eSIM, waarom duurt het zo lang? Tim, eSIM, wat redt. Waarom duurt het zo lang in Nederland? Want heel veel andere landen hebben gewoon al eSIMs. Mijn telefoon kan dat ook gewoon, zeg maar ik kan het niet krijgen.
Nee, ja, ik hou me eigenlijk helemaal niet bezig met SIM in binnen ons bedrijf. Dus ik focus me met name op de tv en internet.
Ja, dat weten wij ook wel.
Maar wat ik ervan weet is, volgens mij wederom, wij zijn afhankelijk van die netwerkoperator KPN en volgens mij, natuurlijk bij eSIM heb je dus geen simkaartje meer.
Ja.
Dan zul je het anders moeten reguleren. Volgens mij, wat ik daarvan las, is het wel handig. Ik weet dat intern nog niet echt veel voorbij gekomen is of zo. Dus ik denk dat het met die netwerkoperator vooral te maken heeft.
Ja, dat snap ik.
Maar
is het in theorie mogelijk? Is het wel in theorie mogelijk dat jullie een soort van markt creëren? Dat je zegt, wij willen hier iets mee gaan doen. Kom eens met een aanbod voor ons.
Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of dat op bij ons
gaan ze met een collega lunchen die dit dan moet regelen. Want er zitten echt best wel veel mensen op te wachten voor.
Dan kun je onderscheiden. Ook gewoon als een soort tweede abonnementje of zo. Zeg maar je burner om je bijvrouw te bellen. Is gewoon super handig.
Voor je Apple
telefoon. Dan.
Voor je Apple
bijvrouw.
Watch.
Je bijvrouw.
Nee, maar voor je Apple Watch. Er zijn best wel veel toestellen met een eSIM. Er zijn heel veel auto's met een eSIM. Vergis je echt in. Weet je, dat is best wel interessant.
Ja. Nee, ik geen idee hoe dat bij ons intern... Nou, ik heb er ook geen navraag over gedaan of zo. Ik weet het gewoon heel
stuur je
niet.
Gewoon met huiswerk op pad.
Maar, ja, precies inderdaad. Volgende week kom ik terug en is het
letterlijk
geregeld.
Opgeschreven. Ja. Dat vind ik echt super cool.
Ja, ik ben nu wel benieuwd.
Ja, dat hebben wij allemaal bedacht vanuit met Nerds op tafel, jongens.
Ja.
Dit is compleet nieuw. Wat vinden jullie? Zit er nog een onmisbare vraag tussen of gaan we gewoon naar de tips?
Ja, ik wil dat hele stuk van Transpiers over het bepalen hoe het met de set-topboxen zit en hoeveel zenders er wel en niet bekeken worden en waarom die oude methodiek met 1250 kijkerskastjes, wil ik het zo graag over hebben. Maar volgens mij kunnen we daar nog 4 podcasts over vullen, als ik mag doorvragen.
Dat denk ik wel, ja.
Weet je er wat van, Tim?
Ja. Ik weet, ik, Ik heb vroeger nog een keertje, toen ik bij de Vrommen werkte, ook dat onderzoek eigenlijk ter discussie gesteld. Omdat inderdaad het maar 1200 kastjes zijn. 1245 waren het toen, dacht ik. Waarvan ze 1200 had ik dus geprobeerd en 45 voor het net ter nacontrole of zo. En daar had je dan allemaal groeperingen in. Maar die groeperingen, dat was toen volgens mij nog 60 groepjes of zo. Dus dat was dan, als je dan de N gaat berekenen, dan kom je op
N is 20.
Ja, zoiets inderdaad. Ik denk, ja, dit is toch niet zo representatief. En hoe zit het dan als iemand op vakantie is? En gaat hij dan nog steeds meten?
En dan zie je de kijk- en luistercijfers en staat er 2,7%. Dan denk je, ja, maar wacht even, ik heb er 20.
Het zijn 3 guys.
Dus dat is in principe 5% per stuk. Hoe gaan we dit doen?
Ja, dus ik had daar zelf altijd wat vragen bij. En ik denk dat die methodiek inderdaad... Kijk, het is wel de enige onafhankelijke partij volgens mij op dit moment in Nederland die dat monitort. Ja. Alleen volgens mij kun je links of rechts om het wel bundelen. Ik heb daar een keertje een gesprek mee gehad bij Stichting Kijkonderzoek. Om te kijken of zouden wij niet iets nog aan kunnen leveren. Kunnen niet alle providers een keertje aanleveren? Dan kom je tot in ieder geval een grotere groep.
Ja. Ja, anoniem.
Ja, we kunnen het gewoon anonimiseren. Ja. En gewoon zeggen van,
je kan gewoon bijna letterlijk live inzichtelijk maken welke setupbox wat kijkt.
In principe wel, ja. Dus
ja, ik snap niet waarom dat niet gedaan wordt.
Ik zou daar best aan mee willen werken. Graag zelfs. Want ik denk inderdaad dat je gelijk hebt. Dat de grote partijen hier voordeel bij hebben. In vergelijking met de kleintjes. Ik denk dat links of rechts om snoep je toch iets af en gaat dat. Ja. Distribueer je iets meer in de betere. Ja. Het zou mooi zijn om dat eens een keertje verder te onderzoeken. Maar dan moeten eigenlijk... Ja, wij zijn daar te klein voor.
Stichting kijkonderzoek gaan lastigvallen en zo.
Ja, want als wij het alleen doen, dan klopt het ook niet. Je moet het niet vanuit één partij hebben. Je moet het met een groep partijen hebben. Zodat het enigszins onafhankelijk blijft. Of in ieder geval qua distributie in Nederland ook goed gereguleerd en verspreid zit.
Ja.
Nou, okay. Bedankt voor dit kijkje in de keuken.
Ja, tof.
Jongens, we gaan de tips doen en we hebben enig tempo nodig. Dus wie wilde beginnen?
Chop, 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 zal ik beginnen?
Ja,
sta ik bovenaan. Ik kan ook heel snel praten. Ik moest wel heel erg lang nadenken over tips, want ik ben veel met andere dingen bezig. Maar ik heb er toch twee. Vaste luisteraars van deze podcast weten dat ik een American football volger ben. Nou, het is nu het off-season. Het is juli, dus er gebeurt echt helemaal geen ene reet. Maar in september begint het seizoen weer. En nu beginnen ook langzamerhand de programma's op tv weer een beetje terug te komen. En 19 juli is de première van een All or Nothing serie. Dat is op Amazon Prime. En dan volgen ze de Carolina Panthers. En ik heb de vorige 3 seizoenen daarvan ook gekeken. En die vielen me eigenlijk erg goed. Geeft een goed inkijkje in de daadwerkelijke werking van een team door een heel seizoen heen. Dus als je deze episode hoort, dan heb je nog een paar dagen om een abonnementje af te sluiten. En deze serie dan ook te volgen. Dus ik kan niet vertellen wat erin zit, want ik weet het niet. Dat is nog niet uit. Maar wel zeker de moeite waard, denk ik, om te kijken. En de andere is een serie op Netflix. Die is al wat ouder. En misschien is die al wel eens getipt. Ik kon het niet terugvinden, maar die heet Luther. Dat is een Engelse detective serie, begonnen in 2010. En zoals de BBC je betaamt, is dan een seizoen soms maar 2 episodes. Maar dat zit er 3 jaar tussen, inderdaad. Dat is dus ook gebeurd. De seizoen 4 en seizoen 5 zit gewoon 3 jaar.
Klopt.
Is blijkbaar normaal in Engeland. Maar het is met Idris Elba. Hij speelt DCI Luther, een Engelse politiedetective in Londen, die... waar het overigens altijd hoerenweer is in deze serie. Echt ongelooflijk. Het is een heel bleak beeld van de stad.
Realistisch dus.
Ja. Hij speelt een detective die met name op de wat moeilijke moordzaken wordt gezet. En hij heeft een wat duister verleden. En ook gewoon wat obscure methoden. En daardoor, naarmate de episodes vorderen, glijdt hij eigenlijk steeds verder af richting... Ja, misschien de grens van waar je nog aan de goede kant van de wet zit. En misschien ook weer net niet helemaal. Het is heel goed geacteerd. De sfeer is ongelooflijk goed neergezet. En het is ook echt heel gruwelijk op sommige momenten. Maar ik vind het echt wel een hele, hele goede serie. Ik zit nu ergens halverwege seizoen 3. En het is zeker de moeite waard als dit genre je iets interesseert.
Het is wel mooi hoe je zegt, ja, ik maak niet zoveel meer mee, maar ik heb toch 3 seizoenen zitten binge-watchen. Dus,
ja, maar seizoenen zijn soms maar 2 episodes, joh.
Oh, dat
ze zijn wel 50 minuten de episodes, dus ze zijn wel pittig in lengte. Maar de laatste tijd lukt het wel vaak wel om er eentje per avond te kijken.
Floris dan?
Ja, ik heb maar 1 tip. Ik had er eigenlijk twee, maar je vroeg om tempo, dus ik doe er eentje. Ik heb een YouTube tip en die heet Bad Obsession Motorsport. In het bijzonder Project Binky. Dat zijn twee Engelse gasten die in hun schuur, nou een soort van superschuur, een supergare oude Mini gaan besluiten weer op te knappen. Maar dat enorm overengineeren. Dus ze besluiten dat die motor niet goed is. Dus er moet wat anders in. En daardoor past er eigenlijk niks meer in die hele auto. Dus alles moet opnieuw. Inclusief een ander type ruitenwisser met motortje dat op een andere manier werkt. En je kan het echt zo gek niet verzinnen. Of ze doen het. En vaak twee of drie keer, want dan zijn ze over de eerste toch niet helemaal happy. Elke week of twee weken doen ze een half uur tot een uur aan content. Ik vind dat veel te weinig, maar sommige content duurt 12 uur om op te bouwen, dus dan snap ik het wel.
Alsof wij meer content bouwen dan dat.
Ja, nee, ik vind het echt super vet. Maar echt super vet. Ik lach me helemaal kapot met die gasten. Dus ik vind het leuk. En dat is mijn tip.
Tim, ben jij geïnspireerd geraakt? Het mag alles zijn.
Ja, nou ja, ik hou heel erg van bandjes kijken en concerten. Ik ga heel vaak naar festivals en bands kijken eigenlijk. Deze week, donderdag, vrijdag, Bospop. Daar heb ik nu alweer zin in. Een tip. Wat ik heel vet vind is Snarky Puppy. Echt een hele goede band. Toen echt fusion van live, jazz, rock, alles door elkaar heen. 2 november Eindhoven.
Snarky Puppy?
Snarky Puppy.
Oké, dan gaan we gewoon in de tip zetten. Want ik kan dit nu al niet goed uitspreken.
Snarky Puppy.
Oh, Snarky. Oh, ja, oké.
Snarky Puppy.
Nou, dan heb ik nog twee afsluitende tips. Lekker kort. De eerste is Videogame Dunkie. Heb ik al vaker getipt, maar niet heel vaak. En die heeft nu een video over Super Mario Maker 2. En ik vind hem fucking hilarisch. De andere is Apple CarPlay. Ik vind als je de keuze hebt en je hebt een nieuwe auto nodig. En je denkt, waar zal ik allemaal op letten? In godsnaam Apple CarPlay als je een iPhone hebt. Want ik vind het zo ontzettend fijn. Dubbel aan de ene kant zo'n scherm. Waar ik alleen maar kan bedienen wat ik zou moeten kunnen bedienen. Dus volgende nummer. Of waar moet ik heen? En de rest niet. Dan heb je ook die verleiding van die push messages niet. Je hebt niet de mogelijkheid om een sms'je te gaan zitten typen. En dat jeukt ook niet onder je vingers. Dus ja, je bent een stuk beter geconcentreerd op het werk. Ja,
je bent er daadwerkelijk blij mee?
Ja. Ja, ik ben er zielsgelukkig mee.
Ik heb het ook in mijn auto en ik vind het echt helemaal poep.
Ja.
Het had beter gekund. Nou, er is wel zo dat CarPlay met iOS 13 wel een aardige makeover krijgt. Want als je daar nu naar kijkt, denk ik van, is het een soort van My First Sony-achtige interface.
Ja, maar dat moet ook.
Tranentrekkend.
Nee.
Hij wordt wel ietsje beter, maar ik vind het nog steeds wel echt redelijk suboptimaal uitgewerkt.
Gebruik je een navigatietool in combinatie met je telefoon?
Ze noemen hem Google Maps.
Ja, dat doe ik dus ook. En dan heb ik dus op mijn telefoon staat dan zeg maar over zoveel meter links en meer niet. En dan heb ik een scherm en dat geeft zeg maar zo'n kaart, hè? Maar ik kan dus niet pinchen. Dus ik kan niet in- en uitzoomen.
Je moet net zoals vroeger op zeg maar in 2003 ongeveer zeg maar in autonavigatie moet je dan over de kaart heen scrollen met zo'n pijltje zo omhoog.
Ja, dat kan
en
ik
links
niet.
En rechts.
Dat kan ik allemaal niet.
Nee?
In mijn auto zit dat niet. En ik kan niet in- en uitzoomen.
Nee, dat kan sowieso niet. Dat ondersteunt hij inderdaad
niet. En dat vind ik dus poep. Want bij mij is het dus heel vaak of je moet links of rechts. Want de ene route is sneller dan de andere. En dat scheelt soms maar een minuut. Maar dan denk ik, nou dan pak ik degene die ik fijner vind rijden. Maar dat kan ik dus niet meer zien. Dus dan moet ik alsnog het stekkertje uit mijn telefoon trekken. Waarop dus Apple CarPlay zegt, oké, dus we killen nu die app. Dus dan ben je je navigatie weer kwijt. Moet je hem snel opnieuw instellen. Dan kijken, dan pinchen en dan kan je hem weer koppelen. Ja.
En ondertussen heb je 200 euro boete gekregen, want je hebt mijn telefoon niet aan.
Ja, nou dat, en je rijdt waarschijnlijk te hard. En je hebt al 3 keer op de verkeerde weghelft gezeten.
Waar ik wel heel hard om moet lachen is de functionaliteit dat WhatsApp zeg maar je berichten voorleest.
Ja, dat is wel
en dan spreekt hij ook de emoties uit.
Ja, ja, meneer met 2 handjes zwaaiend onder zijn gezicht.
Zoiets, ja.
Dat met dat drolletje. Turk, massive turk.
Die heb ik nog niet gehoord.
Ja, die heb ik ook nog niet gehad.
Emoji met Amerikaanse vlag is het. Dat is echt heel grappig. En dat werkt dus gewoon best wel goed. Want dan krijg je dus WhatsAppjes binnen en dan kun je ze gewoon lekker voor laten lezen.
Zegt hij bij jou dan ook, bij mij zegt hij dan ook, wilt u een bericht terugsturen?
Ja, dan zeg ik nu.
Ja, en dan begin ik en dan zegt hij, dan zeg ik, weet ik veel. Wat zullen we dan eten vanavond? Zuurkool of iets anders? En dan zegt hij, ik heb voor u genoteerd. Echt helemaal gibberish, weet je wel. Zullen we naar het ziekenhuis vanavond?
Nee, dat werkt dan in mijn ervaring gewoon, dat werkt dan weer best wel oké. Maar ik vind het wel echt een beetje, ja.
Het is
wel wat rudimentair.
Ik vind het heerlijk, jongen. Die telefoon zo, stekker erin, in de middenconsole, niet meer naar omkijken. Ik zie precies wat ik nodig heb. Ze hebben ze allemaal voor me over nagedacht. Ik vind trouwens Luther een kut serie, Bad Obsession Motorsport, een rot kanaal en Snarky Puppy niet om aan te horen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag was Tim Segers. Tim, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ik denk LinkedIn, want ik heb helemaal geen Facebook en dingen meer.
Dat als je straks 500 extra vrienden hebt, dan moet je niet raar opkijken. Hè? Je weet wat je doet nu.
Oh jee.
Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. En meer dan 880 mensen gingen hiervoor. Misschien nog wel meer, ik weet niet. En als je patron van ons wordt, dan ontvang je altijd een RSS-feed, zodat je reclamevrij kunt luisteren en vaak een dag eerder. Je krijgt ook toegang tot ons Patreon-kanaal op Slack. Vanaf $3 of meer stickers, $5 bierveeltjes, $10 of meer ben je altijd bij onze live events. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dikke doei.
Ciao.
Mazel.